Goedenavond, dames en heren, meneer Kalk. Goedenavond, dames en heren. Welkom op deze informatieavond. Het is vanavond erg druk. De avond bestaat uit twee delen. Eerst hebben we Aqualare. Die wordt door de heer Martin Kremers gedaan en door Anneke van der Geest. Het tweede gedeelte van de avond, wat om 8:30 begint, gaat over woningbouwontwikkeling. En dat wordt door de heer Kosmeijer gedaan. Vanavond worden er ook een registratie gedaan. Dat betekent dat op het moment dat de microfoons aanstaan, er ook opnames gemaakt worden. Het is een informatieavond, geen discussieavond. Dat betekent dat er ruimte is voor het stellen van vragen en hoor en wederhoor. Ik wil u dan ook even verzoeken omdat er opnamen gemaakt worden. Er is daarginter in een microfoon. Als u wat te vragen heeft, wilt u dan zo vriendelijk zijn gebruik te maken van die microfoon daar. Zodat het ook keurig geregistreerd wordt. Ik denk dat ik dan het woord nu aan Martin Krem geef.
Ja, dank u wel. Inderdaad een grote opkomst. Welkom allemaal namens het college van burgemeester en wethouders. Zoals de voorzitter al aangaf, het is een informatieavond vanavond. Dat betekent dat u informatie gaat krijgen over wat is er gebeurd tussen 12 april vorig jaar en nu. Hoe staan wij daarin? Wat is er onderzocht? We gaan toewerken naar een eindconclusie en vervolgens kijken hoe nu verder. Maar in de aanloop hier naartoe heeft het stichtingsbestuur gevraagd van, zouden wij dan ook onze presentatie mogen geven? Nou, dat leek ons niet zo onhandig, want dan had je toch de hele raad in één keer bij elkaar. Dan hoeven ze niet twee keer op te komen opdraven. Dus ik heb gezegd van nou, prima. Dus waar we mee gaan beginnen is een presentatie van het bestuur van Stichting Aqualare. Die zal hun visie geven op hoe zij de toekomst van Aqualare zien. Daarna neem ik de zaak weer over en gaan we vervolgens de rest van de avond invullen. De presentator van de eerste visie, de heer Teveer, heeft gevraagd aan mij van mag ik eerst mijn presentatie doen en daarna de vragen gesteld te krijgen. Dus bewaar alsjeblieft uw vragen tot hij klaar is met zijn presentatie. En daarna kunt u wat mij betreft losbranden. Ik geef graag het woord aan de heer Teveer.
Dank u wel. Voor alle duidelijkheid, mijn naam is Harry Terveen. En ik ben voorzitter van Aqualare. Vooraf zou ik graag willen vermelden dat wij tot nu toe steeds een goede verstandhouding met de gemeente hebben gehad. We hebben alle informatie gekregen die we nodig hadden om ons businessplan te maken. Ook de informatie over de openluchtbaden. En ik wil ook nog graag benadrukken dat wij uiteraard zeer blij zijn dat we vanavond ook voorafgaand aan de presentatie van de heer Kremer hier onze presentatie mogen geven. De heer Kremer zei het net al, een jaar geleden is het allemaal begonnen. Toen hebt u is er een voorstel geweest van het college aan de raad om een haalbaarheidsonderzoek op te starten naar Aqualare. En bij dat haalbaarheidsonderzoek en de stukken die erbij waren, was onder meer een overzicht van de structurele kosten die Aqualare met zich meebracht voor de gemeente. En die zijn opgebouwd zoals hier op het sheet staat. Een gemeentelijk subsidie Aqualare, €328.000. Aqualare betaalt huur €67.000. En als de renovatie door zou gaan, dan werd er circa aan 43.000 lagere exploitatiekosten verwacht. Dat geeft een totaal van 218. Daar komt bij de eigen kosten van de gemeente, apparaat en verzekering, een jaarlijkse reservering voor het onderhoud van gebouw van 140.000 en kapitaallasten 190.000 geeft totaal aan last voor de gemeente €570.000. Misschien overbodig, maar toch nog even, wat is Aqualare? Aqualare is een stichting die een zwembad Aqualare exploiteert. En de gemeente zorgt voor het onderhoud van het gebouw. Er is een duidelijke taakverdeling tussen de gemeente en Aqualare. Die is vastgelegd in de statuten en ook in de huur- en de exploitatieovereenkomst. Deze huur- en exploitatieovereenkomst die loopt voor een periode van 4 jaar. En die wordt, tenzij die tijdig wordt opgezegd, stilzwijgend voor een nieuwe periode van 4 jaar verlengd. En de nu lopende huur- en exploitatieovereenkomst die bestrijkt de periode 1 januari 2011 tot 1 januari 2015. De stichting die beoogt maatschappelijk nut heeft geen winstoogmerk. Zoals al gezegd, we hebben hetzelfde belang en we werken goed samen. Aqualaren is 12 maanden per jaar geopend, bijna elke dag van 7 tot 10 uur. We hebben ongeveer 130.000 bezoekers, waarvan 115.000 betalende bezoekers. We hebben 25 medewerkers, grotendeels part-timers. En uitgedrukt in fulltime equivalenten hebben we een personeelsbezetting van 10 personen. Er wordt wel eens wat negatief gesproken over Aqualaren. De laatste tijd is dat gelukkig wat beter. En daarom toch even een kort blik op Aqualaren. Hoe staan we er nu voor? Nou, op dit moment zien we dat er een stijging is van het aantal zwemmers. En dat komt onder meer, denken wij, toch door de zichtbaarheid en dan vooral de positieve zichtbaarheid van Aqualaren de laatste tijd in de pers. En ook door de sluiting van het Scharlakenhof. We zien stijgende opbrengsten. Dat heeft te maken met het feit dat we de tarieven hebben aangepast en ook dat we meer zwemmers hebben. Het personeelskosten zijn stabiel tot dalend. Wij hebben onze exploitatie nog eens weer goed onder de loep genomen en gekeken wat zijn nu de rustige momenten in het zwembad. En hoeveel bezoekers hebben we dan en hoeveel personeelsleden hebben we dan nodig. En daar hebben we een plaatje van gemaakt en zijn tot de conclusie gekomen dat er een aantal uren in de week zijn dat het niet uit kan dat het zwembad open is. En daarom hebben we dus besloten tot een gedeeltelijke sluiting op de maandag en op de donderdag. En als gevolg daarvan zijn wij in staat, ondanks stijgende cao-lonen, toch nog een daling van de personeelskosten te realiseren. Ons energieverbruik het daalt. Dit begin van dit jaar is er een verbetering gerealiseerd in de luchtafzuiging, waardoor wij op grond van de gegevens die we nu hebben een energiebesparing van 10% weten te realiseren. En vorige week zijn we met een proef begonnen, waarvan, als de deskundigen gelijk krijgen, nog eens 10% besparing bereikt mag worden verwacht. Het zwembad is in goede conditie. Dit is wel eens een keer gezegd, het dak van het zwembad, dat is niet in orde. Maar als het sneeuwt en u fietst langs of rijdt langs het zwembad, dan ziet u dat de sneeuw op het dak blijft liggen. Dus de isolatie van het zwembad, van het dak van het zwembad is prima in orde. Dan even ons financieel resultaat. Over 2011 hebben we op basis van de subsidie, de normale subsidie, dus zonder rekening te houden met extra subsidies uit voorgaande jaren, hebben we kiet gespeeld. We hebben dit jaar ook weer een klein positief eigen vermogen. En het eerste kwartaal van 2012, wat we net hebben afgesloten, hebben we €7.000 winst gemaakt. Ook in vergelijking met andere zwembaden, we hebben wel meegedaan aan benchmarkonderzoeken. Er zijn ook wel externe onderzoeken geweest. In het algemeen komen we daar gewoon goed uit en doen we gewoon goed mee met de andere baden. Met uitzondering van de energielasten, daar zitten we aan de hoge kant. Reden ook dat dat onze extra aandacht heeft en wellicht dat we misschien in de toekomst daar ook in de pas gaan lopen. Wat ook wel belangrijk is, er worden regelmatig overzichten gedraaid van de top 10 toeristische attracties van Drenthe. En bij Aqualaren staat in de top 10 op nummer 8. In de huur- en exploitatieovereenkomst met de gemeente die is afgesloten staat onder meer dat de prioriteit wordt toegekend aan het recreatieve zwemmen. En de overactiviteiten in afnemende prioriteit zijn zwemlessen, doelgroepen, verenigingen en besloten partijen. We hebben nog eens een onderverdeling gemaakt naar de bezoekers die we hebben. En zoals u op dit plaatje kunt zien, senioren 50 plus 20.000, jeugd van 8 tot 20 20.000, jonge gezinnen 20.000, zwemlessen 20.000, doelgroepen 5, verenigingen 45, overige 5, totaal 130. En het eerste kwartaal zitten we op 35. En Ja, de raad heeft vorig jaar gezegd van ga een onderzoek doen naar het behoud van een voorziening voor zwemlessen, doelgroepen en zwemverenigingen. En in dat verband zijn wij van mening dat doelgroepen toch eigenlijk breder uitgelegd zou moeten worden dan meer bewegen voor ouderen, babyzwemmen, aquasport en therapeutisch zwemmen. Maar wij vinden dat tot de doelgroepen ook behoren senioren 50 plus en wellicht ook de categorie jeugd van 8 tot 20 en jonge gezinnen. Ons businessplan. Het businessplan hebben de raadsleden toegestuurd gekregen. En wij hebben ons businessplan opgesteld uitgaande van een langere termijn, periode van 15 jaar. En daarin hebben we geprobeerd om te voorkomen dat we lasten naar de toekomst schuiven. Dus daarin is rekening gehouden met het feit dat onderhoud, dat moet gebeuren, dat moet ook gebeuren, dat schuiven we niet door. En dat allemaal handelend binnen de regels zoals ze vastgelegd zijn in de stichting, in de statuten van de stichting en de huur- en exploitatieovereenkomst. Wij streven naar een kosteneffectieve exploitatie. Een aantal maatregelen zijn al doorgevoerd, zoals net al gezegd, sluiting op stille uren en energiebesparingen. Een jaar geleden was er sprake van een renovatieplan van 1,6 miljoen. Daar hebben we als bestuur nog eens kritisch naar gekeken en vastgesteld wat zit daar nou aan maatregelen in die echt moeten gebeuren en wat zit daarin wat luxe genoemd kan worden. En zo zijn we met z'n allen het plan helemaal van begin tot eind doorgelopen en zijn tot de conclusie gekomen dat er 9 ton in zit wat moet gebeuren. Wat echter niet wil zeggen dat het nu moet gebeuren of volgend jaar moet gebeuren, maar dat moet binnen zekere termijn moet dat gebeuren. Maar daar hebben we de tijd voor. En wij hebben in ons businessplan opgenomen dat wij graag de 140.000 onderhoudsbudget van de gemeente, dat willen wij graag in ons budget. Dat is over een periode van 15 jaar gerekend een bedrag van 2,1 miljoen. 1,2 miljoen, ja. 2,1 miljoen, 15 keer 140, 2,1 miljoen. Van die 2,1 miljoen hebben we 9 ton uit ons renovatieplan gehaald aan zaken die nodig zijn. Blijft 1,2 miljoen nog over om te besteden aan nog niet voorziene onderhoudswerkzaamheden gedurende 15 jaren. Op basis daarvan, met die 140.000 onderhoudsbudget, een behoorlijke kostenbezuiniging die hebben we doorgevoerd. En zoals op dit moment tegen de entreegelden en andere opbrengsten van activiteiten aankijken, dan zijn wij van mening dat we rond kunnen komen op basis van een kostenpost voor de gemeente van 370.000 euro per jaar. En dat is dus 2 ton minder dan waar vorig jaar over gesproken wordt. En dat is een bezuiniging van 35%. Wij hebben de zwembaden nog eens op een rij gezet, waarbij de hoogte van de staven aangeeft wat een zwembad de gemeente kost. De openluchtbaden, Lemverdingen en Leemdobben hebben maar op hetzelfde bedrag gestaan, want anders dat ontloopt elkaar nog niet zoveel. En de jaarlijkse kosten van de openluchtbaden zijn 360.000 per jaar. En zoals al aangegeven door mij, zijn wij van mening dat wij aqualaren kunnen runnen voor 370.000 euro per jaar. Daarvoor zijn wij het hele jaar open en de openluchtbaden zijn maar 4 maanden per jaar open. Als we kijken naar wat aqualaren kosten die 4 maanden, dan hebben we het over 125.000 euro. Als we kijken naar de samenstellende delen van de exploitatie, nou, daar moet ik op richten. Nou, dan doe ik het wel zo. Het gele blokje, dat geeft aan de kapitaallasten. En het rode blokje, dat geeft aan de postonderhoud, groot onderhoud. Dat zijn posten waarvan wij zeggen, dat zijn vaste kosten. Daar valt niet op te bezuinigen. Het blauwe vakje, daar zijn in opgenomen de exploitatiekosten onder aftrek van de opbrengsten. En als we de opbrengsten er dan weer bij tellen, dan komen we weer op het totaalbedrag van exploitatiekosten. En als we dat doen dan voor de zomermaanden, de 4 maanden dat de openluchtbaren geopend zijn en Aqualaren ook 4 maanden, dan zijn de totale, dus variabele, of deels variabele exploitatiekosten 6 ton. En wij denken dat door een slimme samenwerking op die 6 ton nog wat bezuinigd kan worden. Daarbij denken wij om de opening van de zwembaden afhankelijk te laten zijn van het weer. Dat gebeurt elders ook. Een voorbeeld, mei 2011 was het prachtig weer. Was Aqualaren slecht bezocht. Augustus 2011 was het koud en nat en het bezoek aan de buitenbaden was heel laag. Dat noemen we voorbeelden van integraal zwembeleid. Warm en zonnig weer, Aqualaren dicht, personeel naar buiten. En de abonnementhouders van Aqualaren krijgen gratis toegang tot de buitenbaden. Koud en regenachtig weer, buitenzwembaden dicht, personeel naar binnen. Abonnementhouders, buitenzwembaden krijgen gratis toegang tot Aqualaren. En bij twijfel, alle zwembaden zijn open, extra oproepkrachten en abonnementhouders mogen alleen in eigen zwembad zwemmen. Een geschat gevolg van dit beleid, wij denken als we dit strikt doorvoeren, dat de 50% van de zomerdagen en weken beide baden geopend zullen zijn. 25% van de zomerperiode is Aqualaren open, gesloten. En 25% van de zomerdagen zijn de buitenbaden gesloten. En wij denken dat dit tot een geschatte besparing van 1 ton zou kunnen leiden. De gemeentelijke kosten dalen dan van 3,70 naar 2,70. Voor wat betreft Aqualaren en alle zwembaden blijven open en ook bereikbaar voor iedereen. En misschien is in de toekomst nog meer mogelijk, want de weersvoorspellingen worden ook steeds betrouwbaarder. Ons voorstel aan BNW en de gemeenteraad. Wij zeggen, of wij stellen voor, accepteer ons plan als basis voor een vervolg. Dat betekent gelijk een bezuiniging van 2 ton, namelijk van 5,70 naar 3,70. Kies voor een lange termijn oplossing. Privatisering voor 5 jaar tegen 2 ton impliceert kaalslag. Ik citeer hier nog een artikel uit de Volkskrant van 4 januari 2012. Beleidsadviseur zwembaden André van Kesteren van de Vereniging Sport en Gemeenten spreekt over de schaduwkant van de ingezette commercialisering van zwembaden. En daarin zegt hij, privatisering gaat bijna altijd ten koste van de zwakken in de samenleving. Als een gemeente een contract sluit met een particuliere ondernemer, doet die gewoonlijk niet meer dan het minimaal overeengekomene. De contracten worden uitgevoerd naar de letter en niet naar de geest. Dat botst met de maatschappelijke taken die openbare zwembaden horen te vervullen, aldus van Kesteren. Zoals de bevolking baantjes laten trekken, schoolzwemmen en leszwemmen voor de jeugd. Laten wij integraal kijken naar de aanvullende besparingen door fusie met de buitenbaden, exploitatiemogelijkheden van het buitenterrein rondom Aqualaren en de mogelijkheden andere gemeenten te laten meebetalen voor leden van verenigingen buiten Tinalo. Zoals hiervoor vermeld, schatten wij dat in op tenminste 1 ton aan mogelijke besparingen. En wat vooral niet mag worden vergeten, is dat de medewerkers van Aqualaren nu al meer dan 1 jaar, wel vanaf januari 2011, in grote onzekerheid verkeren. En ook het haalbaarheidsonderzoek heeft langer geduurd dan verwacht. Het is wel zorgvuldig gebeurd, dat wil ik nog wel benadrukken, maar wel langer geduurd dan verwacht. En als nu het voorstel van het college wordt aangenomen, betekent dat weer een grote periode van onzekerheid voor het personeel. En bovendien zijn wij van mening dat de gemeente niet zonder instemming van het bestuur van Aqualaren de exploitatie binnen de lopende periode van de huur- en exploitatieovereenkomst aan een derde kan overdragen. Dat was het, meneer de voorzitter, wat ik wilde zeggen.
Dank u wel. Ik kijk even rond. Er is momenteel de mogelijkheid om nog vragen te stellen. De heer Kloos.
Eigenlijk een dubbele vraag. Mijn vraag was, dit plan, dit businessplan, is dat door een externe accountant, wat dan ook, nagekeken en goedgekeurd? En wat is de reactie geweest van het college? Want ik neem aan dat u het college daar hier al hebt gesproken. En de samenwerking was heel goed, zoals u zei.
Ja, de samenwerking was erg goed, dat ben ik met u eens. Die is ook gezegd en dat was het ook en is het nog steeds. Dit plan is niet door een externe accountant verder bekeken. Wij hebben als bestuur hebben wij dat zelf opgesteld. En het BMW heeft daar kennis van genomen. En die heeft haar visie gegeven, ook in het stuk wat u ontvangen hebt. En dat betekent dat BMW heeft gezegd, 3,70 is geen 2 ton. Die andere ton besparing, wij hadden aangegeven dat wij kansen zagen voor 50.000 euro door samenwerking met de buitenbaren. En naderhand zijn wij er wat verder in gegaan en gezegd, nou, door de fusie moet er wel een ton mogelijk zijn. Dat is eigenlijk later ingebracht. Maar op grond van het stuk wat we ingebracht hebben van 3,70 heeft het college gezegd, 3,70 is geen 2 ton. Beantwoord niet aan het raadsvoorstel. En daarom is het door het college niet meegenomen als voorstel in de raad.
Ik kijk nog even om. De heer Pieters.
Ik heb hier nog even een vraagje over. We hebben een brief gekregen via het college waar een hele grote letters op staat vertrouwelijk. Maar u refereerde hier een openbaarheid ook aan. Ik neem aan dat we dit kunnen gebruiken bij ons inbreng.
Dit is een verder openbaar stuk, ja.
Nou, is dat vertrouwelijk of anders?
Dat is ook vertrouwelijk geweest, maar op een bepaald moment gaat de vertrouwelijkheid eruit.
Prima.
Ja.
Ja, ik wil nog even terugkomen op uw idee van het gebruiken van de binnen- en buitenzwembaden. Ik heb zo'n situatie gekend in mijn voormalige gemeente Bijlen, waar we eerst een zwembad hadden wat zowel een binnen- als een buitenbad had. En dan was dat heel goed toepasbaar. Als het slecht weer was, gingen de kinderen naar binnen en andersom. Maar hier heeft u het eigenlijk over de situatie in verschillende dorpen, begrijp ik dat goed?
Ja, dat klopt, ja. Ja.
En hoe zit het, ik bedoel, heeft u daar ook informatie over hoe ouders er tegenaan kijken? Want bij mijn weten gaan toch heel veel kinderen op eigen gelegenheid naar een zwembad. En ik zie ze nog niet tussen de verschillende dorpen heen en weer fietsen. Heeft u daar een beeld van hoe dat tegenaan gaat?
Nou, wij hebben er natuurlijk wel een beetje een beeld van in de zin van, er zijn een aantal aspecten van hoe zorg je ervoor dat het tijdig bekend is. Dat kan dan natuurlijk ook heel gemakkelijk met website en dat soort zaken. Wij hebben er ook aan gedacht van hoe gaat het dan met de mensen die abonnementen hebben en die altijd baantjes willen trekken. Dat zijn vaak mensen die heel vroeg zijn in openluchtbaren. Nou, dan zou je kunnen zeggen, dan doen we de openluchtbaren nog een uur open 's morgens. En de kinderen die op een leeftijd hebben dat ze niet zelfstandig naar Aqualaren kunnen, ja, die moeten dan gebracht worden. Dat is een probleem, ja.
Ja, voorzitter, ik heb een vraag aan de inleider. Bedankt voor de informatie die u gegeven hebt. Jullie hebben er goed over nagedacht. Ik vind het knap en interessant. Maar u weet toch ook dat de gemeenteraad een besluit genomen heeft. U had het net over een raadsvoorstel. Maar vorig jaar is er een besluit genomen, naar abonnement, van, nou, dan lees je in de stukken van circa 200.000. En daar was u toch wel erg makkelijk overheen, heb ik het gevoel.
Ja, daar is u gemakkelijk overheen. Wij hebben geconstateerd, voor 2 ton lukt het niet. En daar zijn wij niet de enige die tot de conclusie komen. Want tot nog toe is er geen partij geweest die het gelukt is voor 2 ton een zwemvoorziening overeind te houden. En daarbij ook nog invulling te geven aan de randvoorwaarden die gesteld zijn.
Ja, maar u weet ook natuurlijk, vorig jaar was het een van beiden. Of geen zwembad, of voor maximaal circa 200.000 euro. Ga daarmee aan de gang, dat was het verhaal. En ik vind het prima wat u doet. Ik vind het knap en ik vind het moedig. Maar of het haalbaar is in deze tijd, dat is toch een heel ander verhaal, lijkt mij.
Kijk, vorig jaar hadden we het over 570.000 euro. Nu hebben we het over 370.000 euro. En geven daarbij aan dat door een fusie met openluchtbaden mogelijk nog een ton besparing nodig is. Dan hebben we het over 270.000 euro. En daarvan zeg ik, dat ligt niet zo ver van de 2 ton af.
Ja, voorzitter, ik wil graag even de opmerking van meneer Hogeboom van de ChristenUnie, die altijd heel punctueel is, toch even wat corrigeren. Want het besluit dat inderdaad genomen is, en ik citeer, een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden en alternatieven voor het behoud van een voorziening voor zwemlessen, doelgroepen en zwemverenigingen. Het streven is daarbij om een voorziening te realiseren met een structurele bijdrage van circa 2 ton per jaar.
Als we nou die politiek gaan discussiëren, dat heeft niet zoveel zin. Want dat besluit had wel een achtergrond. Dit voorstel voor haalbaarheidsonderzoek had wel een achtergrond. Dat was ten lange letste, want anders was het besluit al gevallen.
Verder nog vragen? Heer Prins.
Ja, wat mij triggerde in uw verhaal was, u heeft 130.000 bezoekers per jaar. Waarvan, en toen zei u, waarvan 115.000 betalend. Waarom laat u die andere 15.000 niet betalen?
Ja, dat zouden wij ook wel graag willen. Dan hadden we nog een betere exportatie. Maar wij hadden tot voor kort altijd het systeem. Als wij het over bezoekers hebben, hebben we het over betalende bezoekers. Maar in zwembadwereld schijnt het gebruikelijk te zijn om bezoekers die niet betalen, bijvoorbeeld begeleiders van vader gaat mee naar zwemles, die telt mee. Bezoekers bij een zwembadstijd, die tellen mee. En wij hebben het nooit gedaan, wij vinden het een beetje dwaas. Ik vind het nog steeds dwaas. Maar dat betekent dat je gewoon negatief gaat afwijken met je bezoekersaantallen van andere baden. En daarom hebben we gekozen om die systematiek ook te volgen en alle bezoekers te tellen. En daarom hebben we dus 130 bezoekers, waarvan circa 115 betalende bezoekers.
En dus 115.000 die komen zwemmen?
Dat zijn 115.000 die komen zwemmen of die komen op waterpolen of wat ze maar doen, of aquajoggen, ja.
U gaf aan dat u 140.000 euro wilt gebruiken voor een periode van 15 jaar. Maar die 140.000 euro was beschikbaar gesteld voor onderhoud aan het gebouw. Hoe gaat u dat oplossen?
Nou, wij hebben gewoon gekeken naar het renovatievoorstel. Dat ging over het gebouw. Wat zitten daar voor elementen in? En op grond daarvan een raming gemaakt. Wat moet er gebeuren? Wat is noodzakelijk? Wat is franje? En dan zijn wij van mening dat we met die 140.000 per jaar ruimschoots uitkomen.
Nee, volgens mij gaat het om twee verschillende bedragen. Voor de renovatie was een bedrag beschikbaar van 190.000 per jaar.
Nee, de 190.000, dat zijn de kapitaallasten van de renovatie. Dus als het voor 1,6 miljoen gerenoveerd zou zijn, dan zou de gemeente dat 190.000 aan kapitaallasten kosten.
Klopt, maar die 140.000, dat was volgens mij een toevoeging aan aan de onderhoud van dit gebouw. En dat is dan niet meer nodig?
Nou, wij hebben nooit goed begrepen, als je voor 1,6 miljoen gaat renoveren, dat je daar 140.000 nog onderhoudskosten hebt.
Ja, precies. Er zit wel een effect tussen beiden.
Ik kijk nog even rond. Iemand? Niet. Dan dank ik u voor de bijdrage. En dan geef ik het woord aan de heer Kremers. En dan even in hetzelfde stramien de wethouder even het verhaal af laten maken. En dan na die tijd even, denk ik, de vragen stellen.
Ook bedankt.
Het blijft nog even in de buurt.
Ja.
Ik heb je stoel warm gehouden.
Oké, dan ga ik daar zitten. Ja.
Goed. De presentatie van het college zal zijn vanaf 12 april 2011 tot nu. Ik wil u meenemen in wat we toen op 12 april 2011 hebben besloten, hoe het plan van aanpak is geweest om te komen tot uitvoering van het toen door de Raad aangenomen amendement, wat we erbij gedaan hebben, welke scenario's wel mogelijk waren, welke scenario's we niet verder hebben uitgezocht, waarom niet en dat soort zaken meer. Maar zoals ik al zei, ik wil u eerst meenemen naar de opdracht van uw Raad op 12 april 2011, na een bewogen avond over Aqualaren, heeft de Raad een amendement aangenomen die de strekking had om de mogelijkheden alternatieven te onderzoeken van een overdekte zwemvoorziening in Zuid-Laren. En ik zeg bewust even in Zuid-Laren, want er is niet gesproken over de gemeente Tienalen, maar in Zuid-Laren. Bestemd voor in ieder geval zwemlessen, doelgroepen en zwemverenigingen, waarbij sprake zou zijn van een structurele bijdrage van de gemeente van circa 200.000 euro. En met die opdracht is het college de hort op gegaan. Hoe hebben we dat gedaan? Op basis van wat er al in de pers had gestaan, waren er een aantal geïnteresseerde partijen die zich spontaan al melden van goh, wij hebben wel ideeën bij Aqualaren. Die zijn door ons gehoord. We hebben een klankbordgroep opgericht, of eigenlijk heeft Aqualaren dat opgericht, waarmee wij dan ook
frequent overleg hebben gevoerd. Een klankbordgroep bestaande uit personeel, bestuur van de stichting en gebruikers van het zwembad. We hebben uiteraard periodiek overleg gehad met het bestuur, stichtingsbestuur van Aquilade zelf. Die is gedurende het hele traject continu op de hoogte gehouden van waar we mee bezig waren. En daar waar mogelijk hebben we ook dankbaar gebruik gemaakt van hun hulp. We hebben overleg gehad met de gemeente Haren, daar kom ik straks nog even weer verder op. En we hebben, maar dat is pas helemaal op het eind geweest, één keer een overleg gehad met de stichting Vrienden voor Aqualade. Want zoals u weet, die zijn nog niet zo lang aanwezig. En ik heb ervoor gekozen om dat aan het eind, of tijdens de voorjaarsmarkt, even ook met die stichting te praten en over hun ideeën rondom Aqualade. En daarbij ook aangegeven tegen welke dilemma's ook het college aanliep. Die marktverkenning, die gesprekken, de klankbordgroep, overleg met de gemeente Haren, al datgene heeft geleid tot ongeveer 8 scenario's. Die scenario's hebben we vervolgens laten doorrekenen door een extern bureau, bureau BMC. Bureau BMW heeft niet alleen een doorrekening gemaakt van de scenario's, maar heeft bijvoorbeeld ook eens gekeken van hey, wat is de rol van Aqualade in de regio? Hoe hoog is het concurrentiegehalte van Aqualade? Dat soort zaken meer. En wat zou er eventueel bij Aqualade nog meer kunnen om Aqualade aantrekkelijk te maken? Nou, dat heeft geleid tot een rapport en een advies. Dat rapport overigens van BMC waar ik het over heb, dat is bij de griffier ter inzage te krijgen. Dat is op dit moment nog vertrouwelijk en dat heeft alles te maken met de eindconclusie waar ik straks even op kom. Want er staan nogal wat cijfers en dergelijke in die het op dit moment nog niet wenselijk maken om het rapport openbaar te maken. Overigens, het rapport is wel ter beschikking gesteld weer aan de stichting Aqualade, meen ik, hè?
Alleen aan de voorzitter.
Aan de voorzitter, ja, vertrouwelijk, ja, oké. Goed, even kijken dan naar de algemene informatie vanuit het BMC-rapport. Die gaat ervan uit dat Aqualade een verzorgingsgebied heeft van 15 kilometer. Op basis van het aantal inwoners en het verzorgingsgebied hebben ze eigenlijk een benodigd zwemwater van 375 tot 400 vierkante meter nodig. Aqualade heeft er overigens 490 vierkante meter water. Er is in de directe omgeving concurrentie van 5 binnen- en 6 buitenbaden. En ik heb zelfs begrepen dat het niet helemaal klopt, want volgens mij staat in de berekening van BMC is men het buitenbad van Annen vergeten. Dus het zou zelfs 7 buitenbaden moeten zijn. Omzet van het, en dit is dus op basis van het rapport van BMC, omzet van recreatief zwemmen Aqualade is gedaald. Maar er zouden mogelijkheden behoren te zijn door een meer multifunctioneel gebruik van Aqualade. Bijvoorbeeld in combinatie met fitness of iets dergelijks. Dat zou zelfs in deze omgeving uniek zijn. Dus als het je lukt om het zwembad bijvoorbeeld met de fitnessruimte of met een sportschool of wat dan ook te combineren, heb je een bijna unieke constellatie. BMC-varianten. BMC heeft, zoals ik zei, 8 varianten bekeken. 3 varianten daarvan waren samenwerkingsvarianten met Haren. En 4 alleen voor Tinalo. En dan hebben we het 8e scenario is er uiteraard die van Aqualade zelf, het stichtingsbestuur. Ik kan u melden, en dat blijkt ook uit het rapport van de BMC, dat geen van de onderzochte opties mogelijk is voor €200.000 structureel per jaar. Dat is een lastige conclusie, maar wel een conclusie die we op dit moment even moeten stellen. Geen van de onderzochte opties was mogelijk voor een bedrag van €200.000 per jaar. Welke scenario's zijn er dan niet uitgewerkt? Dat zijn die van Haren. Het is echt jammer. Ik had graag een samenwerkingsverband met Haren gezien. Want laten we wel zijn, ook daar heeft men problemen met het zwembad. Scharlakenhof is al een poosje dicht zelfs. Wij hebben hier problemen met Aqualade. Hoe gemakkelijk zou het dan niet zijn als je 2 buurgemeenten hebt om gezamenlijk te zorgen dat in ieder geval 1 zwembad open kan blijven. De gemeenteraad van Haren heeft in, ik meen de november of december, gewoon gesteld van wij willen niet samenwerken. Wij willen een zwembad binnen onze eigen grenzen. En ik heb op dit moment nog geen andere signalen van haren gekregen dat het college of de gemeenteraad daar inmiddels anders tegenaan kijkt. Dus het was voor ons ook geen optie meer om dat nu verder uit te werken. Er is ook een scenario niet uitgeweken en dat ging met name over verbreding van het aanbod. Ik gaf net al aan van er zouden unieke kansen liggen als je het bijvoorbeeld doet met een sportschool, wellness, sauna, noem maar op. Er is wel een partij geweest die aangegeven heeft daar wel oren naar te hebben. Maar op het moment dat we ze gevraagd hebben om het wat concreet te maken en het financieel te onderbouwen, kwamen ze niet met een financiële onderbouwing. Ja, daar heb je dan niks aan, want dan kun je geen stap verder. Overigens was er ook een partij die zei van ja, als we dat willen, dan moet ik er nog allerlei andere partijen bij betrekken. En daar moet ik dan nog naar op zoek. Dus dat was wat lastig om die partij zover te krijgen dat ze dan ook een financiële onderbouwing gaven. Goed, nou dan blijven er een paar scenario's over die dan wel onderzocht zijn. Scenario 1, dat ging uit van een kleiner zwembad, 180 vierkante meter. Scenario 1, dat is dus een instructiebad van 10 bij 18 meter, waarbij de betrokken partij zegt dat kunnen wij voor €200.000 structureel per jaar exploiteren. Waarbij we de eerste 3 jaar nog wel graag de €140.000 beheer en onderhoud willen hebben. Maar ze zullen dan ook na 3 jaar komen met een splinternieuw zwembad die ze zelf gaan bouwen. En garanderen dat die 40 jaar lang blijft bestaan. Diezelfde partij geeft ook een scenario 1a aan en dan gaan ze uit van 250 vierkante meter, dus het 25 meter bad om het zo maar eens te zeggen. Maar geeft daarbij aan, dat kan alleen maar als er tenminste een bedrag tegenover staat van €275.000 structureel per jaar. En ook dan zouden ze graag de eerste 3 jaar die €140.000 aan onderhoudsbijdrage erbij willen hebben. Dat was scenario 1A en 1A. Nou, scenario 2, dat is het scenario van Aqualaren. Die is u uitgebreid gepresenteerd door de heer Harry Terveen. Ik zal het nu goed zeggen. En vervolgens hebben we de scenario's getoetst aan de uitgangspunten. Uitgangspunten is voldoen ze aan de doelgroepen. Wat zijn de maatschappelijke effecten? Personele gevolgen? Duurzaamheid? Financiën, uitvoerbaarheid, realiteitsgehalte en risico's en natuurlijk aan de kaders van de raad. Maar laten we wel zijn, u had aangegeven, het mag maximaal circa €200.000 per jaar kosten. En dan moet je tot de conclusie komen dat als je al die scenario's bekijkt die we op dit moment wisten vanuit partijen die zich spontaan hebben gemeld, dat geen enkel scenario voldoet aan de kaders die de raad had gesteld. Oftewel, op dit moment is er geen mogelijkheid een zwemvoorziening in Zuid-Laren te behouden binnen de door de raad gestelde kaders. Is het dan echt niet mogelijk om toch nog iets te doen? Wij denken van wel, ik heb het al aangegeven, zeker als je gaat combineren bijvoorbeeld met een sportschool of iets dergelijks. En dat is dan ook de reden dat wij de realiteit van het geheel willen checken. Door over te gaan tot een aanbesteding van in ieder geval het 25 meter bad. Waarbij we voldoen aan de 3 doelgroepen, zwemlessen, zwemverenigingen en doelgroepen, voor een maximum van €200.000 structureel per jaar. En ja, de heer Teveen zei het al even van, goh, voor 5 jaar is dat wel heel kort. Ik zou er ook willen voorstellen om dat niet voor een periode van 5 jaar doen, maar daar een periode van 10 jaar aan te koppelen. Vragen. Ja, jij bent voorzitter nu.
Ja, dank u wel, voorzitter. U zegt die aanbesteding, maar in de doorrekening van alle scenario's die er waren, was er toch geen één die levensvatbaar en kansrijk was? Dat is mijn eerste vraag. En dan heb ik nog eentje. Heeft het zwembad ook nog een boekwaarde? En hoe hoog is die boekwaarde? En hoe denken we daarmee om te gaan? Want ik las dat er een stichtingskosten van dit zwembad waren van ruim 5 miljoen. En dat in 1991 gebouwd is. En zoals wij als gemeente deugdelijk en degelijk met onze goederen omgaan, zou er in mijn beleving nog 3/5 van dit bedrag afgesteld moeten worden. Dat is 3 miljoen. In alle andere scenario's is daar op geen enkele wijze rekenschap mee gehouden. Wat gaan we daarmee doen? Een afboeking of een voorziening? Ik weet niet hoe we dit noemen.
Ik heb de allereerste vraag van u niet verstaan.
Dank je. Ik heb verschillende scenario's gezien en er was toch geen één bij die ook maar enige kans van slagen had, omdat het ver van de realiteit lag. Ook de mogelijkheden die u aangeeft met een fitnesscentrum, een sportcentrum, alhoewel het enig en uniek is. Niet zo heel uniek trouwens, maar voor deze regio is het nog uniek.
U heeft gelijk als u zegt van de scenario's zoals die door de partijen spontaan bij ons zijn gemeld, die blijken niet voor 2 ton te kunnen. Wij willen de realiteitsgehalte van dit geheel toch toetsen door een openbare aanbesteding. Wij denken, wij hopen, dat het in ieder geval mogelijk moet zijn om het 25 meter bad voor dat bedrag wel in de markt te kunnen zetten. Maar dan zal er waarschijnlijk een combinatie moeten komen met andere leisureachtige activiteiten. Maar dat laat ik dan ook graag over aan de partij die eventueel inschrijft. Dat ten eerste. De boekwaarde van het zwembad, ik kijk even naar links, want ik weet hem niet. Volgens mij is die nul, wordt hier gezegd.
Nou, dat vind ik een beetje vreemd. Het zwembad is in 1999 gebouwd en wij hebben niet de gewoonte dat we binnen onze gemeente 20 jaar afsluiten. Maar het zou kunnen. Maar...
we gaan het in ieder geval voor u nog uitzoeken, zodat we op 8 mei dan eventueel daar nog alsnog antwoord op kunnen geven.
Heer Hoogboom.
Ja, dank u wel. Over de vraag over de openbare aanbesteding. Zijn er voorbeelden van?
Ja. Er zijn nog niet zo lang geleden is er, dacht ik, een zwembad in Dantumadeel. En ik meende ook in Bedum aanbesteed. Die aanbesteding is opgepakt door de Konengroep. En daar heeft men de exploitatie van het zwembad overgenomen voor een periode van 10 jaar. Ja. Overigens ook daarbij heeft de Konengroep aangegeven dat ze leisureachtige activiteiten erbij gaan organiseren. Maar dat mag dan ook wat mij betreft.
Kijk even rond. De heer Van Monbergen.
Ja, dit overvalt me een beetje. Natuurlijk een heleboel mensen overvalt dit. Van wij gaan aanbesteden. Wij zijn een keer ook in de Prins Bernhardhoeven geweest. Daar is ook een plan gepresenteerd. We hebben hier zelf ook gesproken van een multicentrum met van allerlei dingen erbij. Van, ja, ik hoor hier daar helemaal niks in die presentatie van terug. Hoe moet ik dat verwerken? Is dat allemaal te duur of is dat niet onderzocht? Of meneer Franken zit ook in de zaal, heb ik begrepen. Die heeft ook een plan gepresenteerd. En ja, u komt met een verdomme feit in één keer, wij gaan dat aanbesteden. Want er zal vast wel iemand zijn die dat wil. Nou, dit is, ja, ik voel het een beetje als een overval.
Ik zal proberen antwoord te geven op uw vragen, die tenminste voor zover ze inhoudelijk van aard zijn. Even kijken naar de Prins Bernhardhoeven. Ja, ze zijn met ideeën gekomen. Ook de Prins Bernhardhoeven is gevraagd van kom dan ook met uitgewerkte plannen. Dat heeft gewoon veel meer tijd nodig. Als je praat over de Prins Bernhardhoeven en de ontwikkelingen daar, dan praat je over veel meer de lange termijn. En daar kun je eigenlijk niet eerder mee instemmen dan nadat dat ook... nou ja, echt tot concrete plannen met daarbij een financiële onderbouwing is gekomen. En met alle respect voor de heer Franken, maar daar is hij niet mee gekomen, tot dusver. Nou, ik gaf het al aan, we hebben al ook een andere partij gehad die hetzelfde zei. Hè, van bij Aqualaren kun je een sporthal, een sportschool, weet ik veel wat allemaal bij doen. Maar op het moment dat wij vragen van oké, maak het eens inzichtelijk van wat levert dat nou daadwerkelijk op... blijven heel veel mensen, ja nee, zover ben ik nog niet, krijgen we dan te horen. Even kijken naar multifunctionele accommodatie gebeuren, een gezondheidscentrum, hebben we het ook over gehad. Dat zijn zeker dingen die het terrein van Aqualaren kunnen versterken. Maar u moet niet denken dat dat zoveel extra zwemmers naar Aqualaren brengt, dat je daarmee het zwembad budgetneutraal kunt exploiteren. Dus ja... er zijn wel degelijk ideeën om rondom Aqualaren meer activiteiten te organiseren. Maar dat genereert niet die aantallen extra zwemmers die je nodig hebt om het zwembad budgetair neutraal te exploiteren?
Ja, van, ik kan me voorstellen als je een zwembad hebt van 10 bij 25 meter, dan wil je niet elke keer 200-300 mensen tegelijk in hebben, want dan kom ik daar ook nooit weer. Ja, van, maar een multifunctioneel centrum, daar moet je denken van, we kunnen iets gezamenlijk exploiteren, een kantine, de verwarming, de energie en de hele handel. Van, ja, ik had toch op zijn minst ook van u verwacht, van als wij, 8 mei had hij net over, dat hier wat gepresenteerd wordt, we gaan aanbesteden, dat hij daarnaast ons ook de keuze gaf en dat hij dat uitgewerkt heeft op een of andere manier, zo'n multifunctioneel centrum. We hebben altijd de mond van vol hier, al jaren over het multifunctioneel centrum. Dat we dat ook gepresenteerd krijgen. Hoeveel krijgen we, hoeveel gaat dat ons nu als gemeente kosten? Wat hebben wij daar als raad dan voor over? Want dat is ook belangrijk, want als je dat daar naartoe brengt, dan sluit je ook iets anders. Dus dat hef je dan ook op. En ja, ik verwacht toch van de gemeente, van het college, ook een voorstel te liggen. Hoeveel kost dat, dat wij gewoon een afweging kunnen maken? En dat we niet hier als raad zitten van, ben je voor of tegen? Nou, je mag zeggen, ben je voor of tegen? Nou, nou klaar. Nou, dat vind ik een beetje, ja, geen minder bod van het college.
Zit er een duidelijke vraag achter of probeert u een discussie aan te gaan? Want die hoort in de gemeenteraad thuis.
Het is een duidelijke vraag. Komt het college ook met een uitwerking van het multifunctioneel centrum, zodat wij een keuze kunnen maken?
Dank u wel.
Nee, daar komt het college niet mee. En dat heeft alles te maken met het feit dat partijen die je daarvoor nodig zou hebben, zelf nog niet weten wat ze precies willen. Kijk bijvoorbeeld even naar het gezondheidscentrum. We hebben wel degelijk gesprekken met de zorggroep gehad, uitgebreide gesprekken zelfs. We hebben ze ook gevraagd van, goh, kom met een voorstel hoe je dat ziet. Men komt niet. Ja, en als... Sorry?
Sorry dat ik u bereik, maar u kunt toch zelf ook met zoiets komen? U heeft een heel apparaat van, weet ik, van over 200 mensen.
De wethouder heeft net gezegd van, nee, ik kom er niet mee. Dat is een antwoord. Geen discussie. Ik kijk verder even rond. De heer Kloos.
U hebt in uw presentatie, gaf u op een gegeven moment aan van dat de criteria die de gemeente heeft gesteld, of de raad heeft gesteld, elk plan daar niet aan voldeed. Dat betekent dat je de criteria zou kunnen veranderen. In dit huis hebben we vaker een criteria neergelegd en dan blijkt later met de aanbesteding wat dan ook dat niet klopte. En dan gaan we het anders aanpassen en dan past het wel. Is die mogelijkheid ook nog aanwezig en waar moeten we dan aan denken?
Kijk, het onderzoek is gebaseerd op criteria die door de raad zijn aangedragen. Als u vindt dat er een ander onderzoek plaats moet vinden, dat de verruiming van die kaders moet plaatsvinden, is dat aan u op 8 mei om dat aan te geven.
Even voor mij, even voor de verduidelijking ook voor 8 mei. Dat betekent dat ik dus als raad 170.000 euro structureel zou moeten dichtfietsen.
Ja.
Ja, nog mag ik even één kleine aanvulling daar nog op doen. Ja, dat ben ik, Martin. Het is zo, we hebben destijds bij die motie hebben besloten dat we die 190.000 renovatie, dat we die naar de buiten beschouwing laten. In de begroting zit op dit moment nog die 200 plus die 170 is 370.000 euro. Zit nu nog in de begroting.
Voorzitter, mag ik daarna een de vraagje op?
Tot oneindig.
Ik zag net ook even wat vingers op de tribune.
Maar dit was in ieder geval vraag op de opmerking van de, over de financiën.
Zal ik de eerste heer Frank even aan het woord laten.
Ja, mijn naam werd net ook genoemd. Dus het was niet de bedoeling dat ik wat wou zeggen, hoor, zo niet. Maar ik heb wel een vraag. Er wordt steeds gesproken over een aantal partijen die gesprek gehad hebben met het college of met u dan als wethouder. Wij waren daar ook een van inderdaad. Het blijkt ook dat de rest van de partijen blijkbaar veel meer tijd nodig heeft om echt iets te kunnen zeggen over investeringen of overnemen van dat zwembad. Dat was mijn gevoel ook hoor, dat het wel heel erg snel door de bochten moet allemaal. Terwijl het mij opviel in het stuk van meneer Ter Veen, de naam wil goed zeggen, dat tot 1 januari 2015 contractueel en ook statutair er niks kan. Dus waarom geeft u de partijen die inmiddels bezig zijn niet meer tijd? Want je kunt nu praten over die 2 ton structureel. Maar tot 1 januari 2015, dat is nog dik 2,5 jaar, kun je sowieso niks. Dus ik zou zeggen van, geef partijen meer tijd in plaats van nu een aanbesteding te doen. Heeft u daar ook over nagedacht?
Ja, die laatste, dat is dan de open vraag. Ik wil even indachtig geven de presentatie van de heer Teveen, die zelf zegt van het heeft al zo lang geduurd en het wordt tijd dat het personeel van Aqualar een duidelijkheid krijgt. Dat staat haaks op wat er nu gevraagd wordt om dan maar tot, en dan zeg ik het even gechargeerd, 1 januari 2015 te wachten.
Nou, maar meneer Teveen heeft ook aangegeven dat ze zelf heel hard bezig zijn om bezuinigingen toe te passen op het zwembad, op de exploitatie. En het blijkt dat ze dat ook al behoorlijk is gelukt. Dus er werden ook opties gegeven, combinaties met zwembaden. Maar ik denk ook dat de stichting dan ook wat meer tijd heeft en krijgt om die bezuinigingen structureel door te kunnen voeren. Ja, en daar heb je dan inderdaad gewoon nog 2,5 jaar de tijd voor.
Voorzitter, verder heb ik ook aangegeven dat een aanbesteding alleen maar mogelijk is als het plaatsvindt voor 1 januari 2015 met toestemming van het bestuur van Aqualar.
De heer Pieters was eerst.
Ja, voorzitter, ik wil even door het antwoord van de wethouder Financiën enigszins overvallen. Die zegt gewoon in onze structurele begroting is die ruimte voor €370.000. Dus als wij op dit moment zeggen dat het kan voor €370.000, dan hoeven we in de begroting en in de meerjarenbegroting helemaal geen aanpassing te doen, verder geen bezuinigingen. En dan heb ik vervolgens daarop me gevraagd, ik kan mij voorstellen dat dat een interessante optie wordt. Dan is, u hebt steeds aangegeven, de meneer van de subtropisch zwemparadijs Aqualar van de stichting heeft ook aangegeven dat er steeds goed overleg geweest is. Zijn de cijfers die door hun aangeleverd zijn beoordeeld op realiteit en waarde? En, want ik vind dat van heel groot belang. Want ik word toch een beetje de positieve houding van het zwembad die zegt wij willen graag die zekerheid en wij zien nog meer besparingen. Nou, 370, 200, je komt al in de buurt. In de begroting is ruimte, er hoeven geen grote aanpassingen. Dan denk ik, dit biedt toch verschillende mogelijkheden. Maar dat wil ik, of ik wil, ik denk dat onze gemeenteraad dat een ontzettend grote waardering zou uitspreken als u zegt deze cijfers zijn picobello.
Volgens mij moet de eerste vraag door de wethouder Financiën beantwoord worden.
Heel kort en goed, er staat €370.000 in de begroting. Destijds is bij het amendement is gezegd dat we gaan de mogelijke besparing, als het 2 ton zou worden, gaan we eerst op PM zetten. Dat is toevallig door de ChristenUnie ingebracht, maar dat is toeval. Maar dat dus, heel kort en goed, er staat €370.000 in de begroting.
Ja, voorzitter, maar
Mag ik even de volgorde aanhouden? Als u zo meteen wat, dan geef ik eerst even de heer Kalk toch het woord.
Nou, ik wil best wachten hoor. Ik bedoel, het ei Hogeboom moet ook af en toe zijn weg vinden, maar goed. Het is hem gegund. Ik heb even een vraag. Hè? Ons oordeel, dat komt nog wel. Maar als ik het nou goed begrijp, want u hebt ervoor doorgeleerd, dus die vraag kunt u dan beantwoorden. Dan is het zo. Kijken we naar het plan van het bestuur van de Stichting Aqualar. Dan gaan we uit van 130.000 bezoekers, waarvan het grootste deel betaalt. In het plan van het bestuur zou je dan op een gemeentelijke bijdrage komen van €370.000. Maar wanneer we nu kijken naar dit plan, hè, van vervreemding, even los van de juridische omstandigheden, dan sluiten we de eerste 3 groepjes van dat tabelletje uit en die staan voor 60.000 mensen. Dan trek ik die van 130.000 af. Dan blijven we dus op 70.000 bezoekers. En dat kost dan 2 ton per jaar. Dat is ook een punt om te overwegen of ik moet nu grote fouten hebben gemaakt. Dat zou in theorie natuurlijk ook kunnen.
Voorzitter, wil u de wethouder nog even vragen om mijn
vraag ook nog even antwoord te geven over de realiteit van deze rapportage van het subtropisch zwembad. Want die gaat in alle drukte verloren misschien.
Ik zal proberen eerst uw vraag te beantwoorden en dan kom ik bij u terug. Is het zo goed? De realiteitsgehalte van Aqualar. Laat ik vooropstellen dat ik ontzettend veel respect heb. En dat meen ik oprecht. Voor een stichtingsbestuur die het presteert om van 570.000 terug te gaan naar 370.000. Dat is voorwaar een hele klus en daar heb ik alle respect voor. Alleen die 370.000 euro is 170.000 meer dan de kaders zoals die door de Raad zijn meegegeven. Dat is ook de reden geweest om dat niet verder uit te zoeken. Natuurlijk zullen daar gegevens in zitten waarvan ik zeg van die kloppen. Er zitten ook een aantal gegevens in die nog nadere bestudering nodig hebben. Kijk bijvoorbeeld even naar de 100.000 waar Aqualar het over heeft. Dat getal is gisteren bij ons pas binnengekomen. Dat wordt lastig om dat zo op een korte termijn te bestuderen. Maar het voldeed niet aan de kaders. En wat het college doet, wat wij gezegd hebben, de anderen voldoen nog niet aan de kaders. Maar we hebben gezegd, met een openbare aanbesteding hopen we het 25 meter bad, en we proberen dat op die manier aan de realiteit te checken, hopen we het 25 meter bad binnen de door de raad gestelde kaders weg te kunnen zetten. Dat is onze intentie. En daarmee voldoen we keurig aan wat deze raad ons als opdracht heeft meegegeven. Dan even naar meneer Kalk. Ik heb het staatje net inderdaad gezien. Ik weet eerlijk gezegd niet of het aantal 50-plussers, om het zo te zeggen, die werd geschat op 20.000. Of dat allemaal recreanten zijn, of dat het ook mensen zijn die behoren tot de doelgroep of tot de zwemvereniging of wat dan ook. Dus ik weet niet of je kunt zeggen van nou, dit min 60.000 is het aantal mensen wat straks nog komt. Dat kan ik niet beoordelen. Het zijn bijna allemaal recreanten.
Mevrouw Hofstra eerst.
Dankjewel. Ik zou de heer Kremers willen vragen om nog een keer dat rekensommetje te maken van 590 naar 370. Of van 570 naar 370. Want de bewondering voor het zwembad heb ik ook. Maar volgens mij klopt uw rekensommetje niet.
Hij gaat van 540 naar 3, van 570 naar 370.
Maar die
570
was toch inclusief de renovatie die we nog niet betaald hebben. Dus u geeft alvast dat weg wat nog niet betaald is. Dat. Misschien is dat wel goed. Het tweede wat ik graag wilde weten is, deze wethouder stelt veel prijs op kaders. U had van de raad ook een kader meegekregen waarbinnen het haalbaarheidsonderzoek moest worden uitgevoerd. Een financieel kader. Is u dat gelukt? 50.000 euro.
Sterker nog, we hebben overgehouden.
Dus binnen dat budget kunt u ook de aanbesteding nog realiseren? Dat is een vraag.
Geen idee. Geen enkel probleem.
De heer Hogeboom.
Ja, voorzitter, ik wil nog even de wethouder nou niet tegenspreken. Dat durf ik niet, maar even aanvullen. Want er zou uit de woorden van de wethouder afgeleid kunnen worden dat tot in de eeuwigheid 170.000 euro in de begroting staat voor het zwembad. Wat vorig jaar gebeurd is, in april, is een bezuiniging. En dat het bedrag dat genoemd is, circa 200.000 euro per jaar mag worden. En dat inderdaad op enige termijn, ja. En dat laatste moet even onderstreept worden.
De heer Kloos.
Nou, ik voor mezelf dan wil ik het gewoon even samenvatten. Als ik u goed begrijp en ik heb de presentatie gezien, dan betekent dat als deze raad van mening is dat het plan zoals door de stichting is gepresenteerd, en wij omarmen dat het in ieder geval de gemeente, ook als raad, dat we daar geen financiële bui aan vallen. Verder nog, het is al binnen je begroting al opgenomen, dus in die zin vraag ik me af dan, wat is nu het probleem?
Dat is een conclusie, denk ik. Ik denk dat we die in de raad zullen moeten gaan beantwoorden. Wat is het probleem? Ik kijk nog even rond. We zijn heel formeel aan het eind van de tijd, maar zo straks zullen we het niet doen. Ik kijk nog even of er vragen zijn. En ik zie helemaal niemand.
Mag ik misschien afsluiten, omdat het net zonder microfoon ging? Was het een toezegging van de wethouder dat die zegt, er is nog ruimte in het budget voor het onderzoek, dat het plan van de stichting door specialisten tegen licht wordt gehouden en beoordeeld wordt op zijn realiteit?
Ja, dat geld is er nog wel. We hebben lang niet al het geld opgemaakt wat we uitgetrokken hebben voor het haalbaarheidsonderzoek. Daar is nog geld van over. De vraag is even of we de gegevens zoals ze liggen in zo'n korte termijn nog, of ze numeritjes kunnen laten doorrekenen. Maar dat laat ik even. Ik kijk even hier naar links, naar mijn projectlijst.
Het plan van de stichting wat er ligt hebben we hier in huis ambtelijk bekeken. Het belangrijkste punt zit in het verhaal dat je en de renovatie en de onderhoud van het gebouw doet voor één bedrag. Namelijk het bedrag wat eerder bestemd was voor onderhoud van het gebouw. Daar hebben wij goed naar gekeken. En dat lijkt met weliswaar de nodige risico's, zeker op de wat langere termijn, rond dakbedekking en een chloorzwavelopslag iets. Aan grote kosten lijkt dat verder redelijk gedekt. Dus als u wil kunnen we dat nog extern laten bekijken. Maar intern met bouwkunde die het onderhoud van het gebouw al jaren heeft en een onderhoudsprogramma hiervoor heeft, hebben we dat inmiddels gedaan.
Ik denk dat in onze besluitvorming voor ons in de gemeenteraad straks uitermate belangrijk is dat we weten hoe realistisch dat deze plannen zijn. Want het moet vanzelf niet zo weten, stel dat wij een meerderheid besluiten, dat we zeggen die 2 ton, dat is een beetje meer op die 170.000 euro meer is dan we begroot hebben. Maar we krijgen de 60.000 bezoekers van meneer Kalk, die doen we ook een goede daad, die kunnen ook recreatief zwemmen. Dan moeten we wel weten dat het niet alleen voor 2012, 2013 en 2014 is, maar eigenlijk ook nog voor 2022 en 2023.
Nou ja, dat laatste ben ik met u eens. Je ziet dus ook dat het plan van Aqualaren een tijdsbestek van 15 jaar beslaat. We zullen overigens, als we al in die richting gaan, denk ik dat we wel de risico's in beeld moeten brengen. Want stel bijvoorbeeld dat we uitgaan van de 140.000 euro, en ik ga niet uit van het feit dat Aqualaren mij van onjuiste informatie voorziet, daar ken ik ze goed genoeg voor, maar stel dat toch op een of andere manier sprake blijkt te zijn van het feit dat van die 140.000 euro niet genoeg is en er wel achterstallig onderhoud komt met alle risico's van die, dan wil ik nog wel eens zien wie daar straks verantwoordelijk voor is. En dat is iets wat we juridisch moeten uitzoeken, vind ik dan ook.
Maar ik neem aan, u hebt beide gezegd dat er een hele goede vorm van overleg geweest is. Met respect wederzijds, dan moeten jullie in de tijd, tot onze besluitvorming, dat er uitkomt om te zien hoe er, en dan hoeft dat niet op een paar deurkruk, maar in grote lijn moet het realistisch zijn.
Goed, ik kijk nog één keer rond. Ik zie niets meer. Dan bedank ik alle aanwezigen hier vanavond voor hun inbreng. Ook het bestuur van Aqualaren zeker. Ik las even een korte pauze in van 10 minuten, zodat we even rustig een bak koffie kunnen pakken. En dan gaan we daarna met het tweede helft van de avond verder.
Hallo.
Kom maar goed.
Oh. Klik jij zelf door, klikken wij door.
Kom maar. Doe ik wel.
Niet slaan, hè?
De presentatie. Goed. Welkom voor het tweede gedeelte van deze avond, informatieavond wonen in Tinarlo. Ik zie nog dat er een heleboel mensen weg zijn, maar ik neem aan dat die zo wel weer binnen gaan druppelen. Ik wil toch gaan beginnen en ik geef het woord aan de heer Kosmeijer.
Dank u voorzitter. Ik denk dat de meesten die gaan nu zwemmen, denk ik, en dragen bij aan het aantal zwemmers. Het tweede onderwerp van vanavond is een informatieavond over wonen in Tinarlo. Je zou het ook heel erg zwaar aan kunnen dikken en zeggen de wereldproblematiek op de schaal van de gemeente Tinarlo wordt aan de orde gesteld. Omdat het om een aantal wezenlijke vraagstukken gaat waar het in de voorbije jaren in de gemeentepolitiek van Tinarlo al over is gegaan. Qua besluitvorming is dat ook een punt wat de komende weken, maanden op de agenda van de gemeenteraad komt te staan. En de presentatie is vanavond ook opgebouwd uit een aantal onderdelen, waarbij allereerst de regioafspraken, de regiovisie Groningen-Assen, van groot belang zijn. En zoals u weet is die regio al sinds pak een beet 1995 ontstaan. En proberen we in gezamenlijkheid, en vanaf 1995 was dat vooral gericht op het zorgen dat de woningbouwproductie opgestuurd werd in de vaart der volkeren. En dat er aanjaagteams werden ingesteld om vooral te zorgen dat die woningbouwproductie werd gehaald. We hebben ook een woonvisie in deze gemeente Tinalo. Die is in 2006 vastgesteld. En die is ook aan herziening toe. En dat heeft ook alles te maken met de veranderde omstandigheden waarin wij nu verkeren. Als het gaat om de woningbouw, als het gaat om de economische recessie, maar ook als het gaat om de recessie op die woningmarkt. Daarvoor hebben we ook een aantal externe adviezen u laten doen toekomen. Dat is die van Arcades, die heeft hier een presentatie gehouden. En ook Companen is langs geweest en die hebben iets op het papier toevertrouwd. En hebben vervolgens mede de basis gevormd voor deze presentatie. De regio, ik heb het al aangegeven, daar worden afspraken gemaakt met elkaar. Met 12 gemeenten, 2 provincies. Op zich al een uniek samenwerkingsverband. En die zijn in het kader van die afspraken tot een herziening van de bestaande afspraken gekomen. En die zullen, als het goed is gegaan, ook in het presidium op 8 mei aan uw raad worden voorgelegd. Om daar uw bevindingen van te geven, om daarmee in te stemmen. De regio heeft met nadruk ook gezegd van wij hebben behoefte aan een goed commitment vanuit de raden en vanuit de staten over die afspraken zoals die worden voorgelegd. Ik heb dat al aangegeven, ook als het gaat om de discussie over de bronnen, is dat natuurlijk een discussie geweest die vanaf deze nieuwe zittingsperiode van deze gemeenteraad al discussie heeft geleid van de economische recessie, woningmarktrecessie, is dat nog wel dan in deze omvang überhaupt nog te doen om de bronnen te realiseren? Vragen zelfs van moeten we er helemaal niet mee stoppen en ons verlies nu nemen? Ook dat is een beslissing waar nu iets over gezegd moet worden door uw raad, zodat we ook weten welke kaders wij kunnen hanteren als college om te zeggen en zo gaan we daarmee om. Want dat heeft wel verdergaande consequenties, het besluit wat daar genomen wordt. En last but not least, en dat wordt niet voor de zomervakantie afgerond, want die van de bronnen, daar verwachten wij dat die 22 mei in de raad dan aan de orde gesteld wordt. En dan komt die structuurvisie, het woonvisiegedeelte, dat komt na de zomervakantie, komt dat aan de orde. Als we dan even weer teruggaan naar de afspraken binnen de regiovisie, dan heb ik al aangegeven dat daar in beginsel een aanjaagteam functioneerde om vooral die woningbouwaantallen op te stuwen en gemeenten te manen om met goede bestemmingsplannen te komen. Dit is een overzicht van de woningbouwaantallen zoals die in beginsel waren afgesproken binnen de regiovisie. In 2003 gold nog 3600 woningen per jaar. In 2007 is dat teruggebracht tot 2900 per jaar. En de afspraken die nu voorliggen, dus de afspraken van 2012... die gaan uit van tussen de 1000 en de 1500 woningen per jaar. Dat is dus een dramatische teruggang in woningbouwaantallen. En die worden dus ingegeven door de marktomstandigheden. Dit heeft ook geleid tot het fors schrappen van bepaalde woningbouwlocaties. Ik roep in herinnering de plannen rondom Meerstad die dramatisch zijn teruggeboekt. Hoogezand-Sappemeer, die de Groene Compagnie heeft losgelaten. Ook de intergemeentelijke samenwerking tussen Noordenveld en Leek, daar worden grote woningbouwopgaves teruggebracht tot lagere, fors lagere aantallen. En daarmee hoopt de regio ook dat er een nieuwe markt ontstaat waarin weer enige druk komt, waardoor er ook locaties op een goede manier tot ontwikkeling gebracht kunnen worden. En laat ik dat alvast verklappen, het college meent ook dat daarmee een goede omgeving is gecreëerd voor de woningbouwplannen zoals die in de gemeente Tinalo voorliggen. Het 1000 tot 1500 scenario, wat betekent dat voor de gemeente Tinalo? Voor de gemeente Tinalo betekent dat precies tussen de 1000 en de 1500. Wij zitten er wat tussenin. Voor de gemeenten in de regio geldt in principe 1000, behoudens voor Assen en Groningen, daar geldt het 1500 scenario. En behoudens de gemeente Tinalo en Haren, daar geldt het 1500 scenario voor zover het de noordkant van de gemeente betreft. Gemeente Tinalo specifiek Terborg genoemd en specifiek Eelde-Paterswolde genoemd. Dat geldt dus zeg maar het 1500 scenario en voor de overige delen van de gemeente geldt het 1000 scenario. En omdat dat 1000 scenario dus ook op de bronnen van toepassing is, betekent dat ook dat de uitfasering van de bronnen over de deadline van de regiovisieafspraken heen valt. En vandaar ook dat we, en daar kom ik straks nog wel op terug, wij in de woningbouwaantallen waar wij nu voorshands rekening mee houden, dat dat leidt tot een aanpassing. Al vaker hier in de Raad aan de orde gehad, dat is van laten we ons nu sturen door allerlei afspraken. Nee, dat laten we niet. Hier staat nog eens een keer, en dat is wat de markttechnische haalbaarheid is de leidraad voor de planning en ontwikkeling van woningbouwlocaties. U mag dat ook vrij vertalen. Nee, wij bouwen als gemeente Tinalo niet voor leegstand. Dus wij zullen in die plannen ook continu blijven volgen hoe die markt zich ontwikkelt. En kijken of we die markt op een zodanige manier kunnen benaderen en kunnen bewerken dat datgene wat gerealiseerd wordt ook daadwerkelijk wordt afgenomen. En dat de risico's dat voor de gemeente ook tot een minimum worden beperkt. Deze had ik al helemaal gehad. Als je die situatie dan weer omrekent, dan praten wij over 86 woningen per jaar die in de gemeente Tinalo nieuw gebouwd moeten gaan worden tot die periode van 2030. Tussen haakjes staat er niet voor niets achter, het is geen contingent. Het is dus niet zo dat die 86 woningen de maatstaf zijn waarop wij gemeten worden. Regio heeft ook ingezien en met elkaar afgesproken dat daar waar gebouwd kan worden, moet je het ook vooral doen als die markt daarvoor is. Maar we hebben binnen de constellatie van de afspraken wel geprobeerd zoveel mogelijk te kijken naar hoe werkt de markt en waar heb je dan de meeste kans dat die woningbouwproductie ook daadwerkelijk gerealiseerd en afgenomen wordt. En daar, zoals gezegd, komt de gemeente Tinalo in dat 1000 tot 1500 scenario terecht. Dat betekent dus, daar heb ik ook al even gezegd, dat dat voor de bronnen het een en ander betekent. Dat betekent niet dat dat eindbeeld van 550 woningen definitief uit het oog is verloren. U weet ongetwijfeld ook dat er in de regio afspraken zijn gemaakt met bijvoorbeeld de samenwerkingsverband van Noordenveld-Leek en ook Hoogezand-Sappemeer. En dat die drie gemeenten daar ook vanuit de regio en vanuit de provincies door gecompenseerd zijn. En dat betekent ook dat die met die afspraak ook definitief afscheid moeten nemen van die woningbouwplannen. Voor de bronnen geldt in feite 300 woningen tot 2030. Dat is waar ik straks mee kom als voorstel vanuit het college. En dan vervolgens, als het daarna de markt aantrekt, of als die markt zich veel vroeger al aantrekt, dat je dan alsnog de mogelijkheid hebt, zonder daar op terug te hoeven komen binnen de regiovisie, om alsnog meer dan die 300 woningen te gaan realiseren. We hebben het ook in deze raad gehad over de woonvisie. Arcadis Bert van Ochterop heeft daar een presentatie over gehouden. Heeft ook iets gezegd over de bronnen. Maar heeft ook in meer algemene zin een analysedeel gemaakt van hoe functioneert de woningmarkt nu in de gemeente Tinalo. Hoe gaan die woonstromen? Hoe beweegt de demografie zich? En dat moet leiden tot een nieuwe woonvisie die door uw raad wordt vastgesteld. Niet onbekend mogen zijn dat de vergrijzing en ontgroening in deze gemeente welig tiert. Je ziet toch effecten binnen het onderwijs dat er minder kinderen toestromen naar het onderwijs. Dat wordt voor een groot deel nog gecompenseerd in de overaantrekkingskracht van Terborg. Daar komen we ook nog over te spreken. Maar voor de overige delen van de gemeente zie je dat er lagere leerlingenaantallen instromen. En dat heeft alles te maken met dat er gewoon minder kinderen geboren worden. En aan de andere kant van dat spectrum zit de vergrijzing. Ook dat is iets wat in deze gemeente een redelijke omvang kent. En daar lopen we, als je dat in Drentse schaal ziet, maar ook op landelijke schaal ziet, lopen we redelijk voor, omdat de vergrijzing hier sterker is dan in menig andere gemeente. Blijft een aanhoudende migratie, dus het verhuizenbewegingen vanuit verschillende delen van dit land naar de gemeente toe. Ook dat blijft een onderdeel waar wij in de woningbouwproductie rekening mee dienen te houden. En daar kom ik straks ook op dat daar dus ook een deel zit van eigen behoefte vanuit de gemeente en een deel productie van woningbouw voor de gehele regio, de regio-opgave. En als je het dan hebt over die eigen behoeften, dan gaat dat op basis van dat Arcadis-onderzoek, komt dat neer op zo'n 44 woningen per jaar. Dus vrij vertaald, op het moment dat je in feite het sterftecijfer, wat nu hoger ligt dan het geboortecijfer, dan komt daar dus een minnetje uit, van er sterven meer dan dat geboren worden. En door de migratie krijg je daar, nee, niet door de migratie, dat is dat andere fenomeen, maar door de verdunning treedt daar een behoefte op van 44 woningen per jaar voor de gemeente Tinalo. Dat is dus toevoeging aan de voorraad, klopt. Wat wij ook met elkaar denk ik eens zijn en ook constateren is dat er op dit moment een discrepantie is tussen enerzijds de woningbehoefte, de meer de langere termijn, ten opzichte van op dit moment de woningvraag. Die woningvraag is er op dit moment niet, maar de behoefte, ja ik moest even dat laatste woordje er wel achteraan zeggen. Die woningbehoefte is er wel, want de gezinsverdunning leidt wel tot een vraag aan woningen. Kinderen die uit huis willen, die willen wel een woning. Alleen de woningmarkt functioneert op dit moment niet goed. En zorgt ervoor dat kinderen dus ook niet in staat zijn, omdat ze geen geld los kunnen krijgen. Of omdat ze weer net meer te verdienen dan mogelijk is om een huurwoning te kunnen betrekken. Waardoor daar spanningen gaan ontstaan. Uitgangspunt voor de gemeente is in ieder geval ook om te komen tot een gevarieerd woningaanbod. Ook daar zal verder over gesproken worden, zeker als we het hebben over de woonvisie. We hebben destijds een vrij getalsmatige inzet gepleegd om 1/3 sociaal, 1/3 middensegment, 1/3 hoger segment. Ook daar wordt nu van gesteld, daar moet je toch meer even kijken naar wat is de markt op dit moment en probeer daar zoveel mogelijk aansluiting bij te vinden. De regionale bouwplannen die moeten matchen met een regionale vraag. Je kunt dat ook wat mij betreft nog vertalen naar dat ook de lokale bouwplannen met de lokale vraag moeten worden gematcht. En dat betekent dat ook in de woningbouwlocaties die in de gemeente Tinalo tot ontwikkeling worden gebracht, dat we goed moeten kijken voor wie gaan we bouwen en ga vooral niet allemaal voor dezelfde doelgroep op hetzelfde moment bouwen. En of dat nu in Zuid-Laren is of in Vries, dat maakt even niet uit. Je zult moeten kijken dat je die markt niet uit het evenwicht brengt door in één keer een bepaalde doelgroep te gaan bedienen. Tenzij, en dat zeg ik er dan maar bij, de markt daar daadwerkelijk vraag naar heeft. Komen we bij het woonprogramma. Want het beleid wat geformuleerd wordt en wat na de zomervakantie aan uw raad wordt voorgelegd, moet dan ook leiden tot een programma. Dat programma dat moet uiteindelijk ook leiden tot prestatieafspraken met bijvoorbeeld de woningbouwcoöperaties. En daar wordt dan de inzet op gepleegd. Nogmaals op een rijtje gezet. De vraag, eigenbehoefte 44 woningen, inschatting vanuit de regio 86 woningen. Dus dat is 42 meer ten opzichte van die 44 eigen behoeften. Dus dat moet voor de regio gelden, dat is de regioopgave. En daar waar bij het aanbod kijk je naar het natuurlijke aanbod, dus datgene wat te koop staat. De verschillende ontwikkellocaties die wij in onze structuurvisie met uw raad hebben vastgesteld. Maar daar zijn ook natuurlijk de particuliere initiatieven die daar nog bij komen. Daar kun je niet je ogen voor sluiten, daar zul je afwegingen in moeten maken. En de inbreidingslocaties die bijvoorbeeld uit het IAB-plan, wat ook nog met uw raad besproken wordt, waar ook nog naar gekeken moet worden van hoe zich dat voortzet. Maar die inbreidingslocaties die moeten daar ook aan toegevoegd worden. Laatste puntje, niet onbelangrijk, als je ook de geschiedenis terugkijkt en kijkt van wat de verschillende gemeenten, en ook onze gemeente Tinalo, aan plannen in het verleden heeft gehad. Dat je moet constateren dat in die geschiedenis slechts één jaar in het bestaan van de regiovisie de woningbouwafspraken zijn overtroefd. Dus er is toen meer, in één jaar meer gebouwd dan eigenlijk was afgesproken. Al die andere jaren zat het fors onder de afspraken zoals die met elkaar zijn overeengekomen. En daarom stelt er ook dat 30% over plancapaciteit helemaal nog niet zo'n gek uitgangspunt is. Hoe ziet het woningbouwprogramma voor de gemeente Tinalo er op dit moment dan uit? En dan gaan we dus uit de tijdshorizon van 2010 tot 2030. Eelde, Paterswolde 355, Fries 381, Zuidlaren 451, Terborg 631, Kleine Kernen nog 54. Is een totale woningbouwproductie van 1872. En dat ligt dus iets boven de 86 die binnen regiovisieverband is afgesproken. We hebben ook nog een reservecapaciteit. Dat is dus deels de bronnen, omdat die over die termijn van 2030 heen valt. De Drift is in Eelde nog een locatie die in de structuurvisie wel is genoemd, waar op dit moment ook geen enkele druk op zit om die tot ontwikkeling te brengen. En waar volgens mij in de structuurvisie ook is afgesproken dat die pas aan bod komt als die andere plannen al gerealiseerd zijn. Dit is een belangrijke. Als u kijkt naar de blauwe lijn, dat is het marktscenario. Dat is dus het denken van hoe procedures gaan lopen en hoe de afzetmarkt zich theoretisch zou gaan moeten ontwikkelen. Dat is dus de gelijkmatige lijn. Zo werkt het in de praktijk dus nooit. En als je kijkt naar de ontwikkelingen, dan zie je dat daar met name in 2017, 2016 een enorme piek zit. Dat is de zogenaamde boeggolf, een bekend fenomeen binnen de discussie rondom de regiovisie. En dat heeft ook alles te maken met dat elke keer als er iets niet gebouwd wordt, even de jongste cijfers uit het college over de bouwproductie van de gemeente Tinalo, dan hebben wij, en dan kijk ik even naar mijn compaan, in 2011 ruim 60 woningen gebouwd. Voorwaar geen slecht cijfer als je dat afzet tegen die ruim 80 die ik al heb genoemd. Maar het zijn er wel dan 20 te weinig. En die 20 die schuiven dan weer door naar het volgend jaar. En als je dat maar lang genoeg doorzet, dan wordt die golf steeds hoger en hoger en hoger. En dat veronderstelt dan dat je in staat bent om in enig jaar in 2017 in één keer 250 woningen op de markt te gooien. Daar zit een risico in waar we heel goed naar moeten kijken in de komende periode als we helderheid hebben over wat we met elkaar op willen gaan pakken. Want dat betekent dat je moet gaan faseren. Dat kent ook een natuurlijk verloop. Om eens wat te noemen, u weet ook dat Noppert, degene die de locatie van de voormalige kerk in het centrum van Fries tot ontwikkeling zou brengen, dat die failliet gegaan is. Even uit mijn hoofd stonden daar 36 appartementen gepland. Hoeveel? Ah, ik denk, probeer er nog wat bij te doen. Nee, 23, u zegt het. Maar die aantallen die komen natuurlijk nu even voorlopig niet meer aan bod, omdat er eerst door een curator gekeken moet worden naar wat hij met die gronden gaat doen. Ja, u beslist nu even over de portemonnee van iemand anders en een curator. Ja, nee, dat is makkelijk. Maar we moeten ons ook realiseren dat we destijds met elkaar de afweging hebben gemaakt dat zich daar een ontwikkeling zou kunnen voordoen. De markt is nu anders, dat moeten we ook erkennen. Maar dat betekent dus dat daar door deze ontwikkeling een andersoortige discussie zou kunnen ontstaan. En in ieder geval niet in het jaar wordt gerealiseerd waar het eigenlijk gepland was. Ik loop even met u bij langs de verschillende locaties die dan in de verschillende hoofdkernen in beeld zijn. De Bladergroenlocatie, de Ekkellocatie, Groteveen, Centrumplan Eelde en de School Eelde. Dat zijn de locaties die concreet in beeld zijn om die woningbouwproductie in Eelde, Paterswolde te gaan realiseren. En Paterswolde Noord nog helemaal in het noorden, dat moeten we niet vergeten. Dit is Zuidlaren. Boven Diepen is nu een locatie die nu wel los is, ook al veel discussie over geweest. Daar wordt nu de eerste woningen daadwerkelijk gerealiseerd. Erika-laan, een herstructurering. De Centrumvisie Zuidlaren, waar wij onlangs een presentatie van Leijten hebben gehad. En waar ook de andere ontwikkelaars in dat gebied hard aan het werk zijn om plannen te maken die voldoen aan het debat wat in deze raadzaal toen heeft plaatsgevonden rondom de Centrumvisie. En de Oude Tolweg en nog Entingen 3. Fries. Dat is natuurlijk toch de grootste opgave wat we destijds al heel ver in het verleden met elkaar hebben afgesproken. Dat de grootste woningbouwproductie in Fries gerealiseerd moest worden. ook vanuit de gedachte, de politieke gedachte, om Fries wat te versterken, ook met betrekking tot het winkelbestand. Daar zou nog wel een impuls aan gegeven kunnen worden. Het zij toegegeven dat als je nu alles op je in laat werken en ziet waar zit het 1500 scenario, dan zit dat met name in Eelde-Paterswolde. En dat is Fries nu net niet. Dus had je het allemaal weer over mogen doen, dan had je misschien, maar daar heb je de ruimte dan ook niet zo voor in Eelde, die productie van 550 woningen moeten hebben en hier die van 200. Maar dat is niet gebeurd, daar is ook de fysieke ruimte niet voor bepaald in de structuurvisie. En betekent dat we hier dus ook met een knelpunt zitten van in beginsel 550 woningen, waarvan wij nu zeggen dat moet teruggebracht worden.
Mag ik even een aanvullende vraag? Ik mis hier de Holteweg. Ik mis hier de Holtehoek. Ik klopt. Mis hier het MAVO-terrein.
Holtehoek klopt. Ja.
De Holteweg, die
is... Alleen
bij de op zich, wij hebben in ieder geval geprobeerd om die locaties hier in beeld te brengen. Als die nog niet voldoende is, dan reik ze ons aan, dan maken we die ook compleet. Uiteindelijk...
Wij hebben een optelsom gemaakt, alleen voor Fries, even buiten de bronnen om, waarvan Diepsloot 4, hè, want dit ligt eigenlijk al vast in die zin, onderaan. Want daar zou al kunnen worden gebouwd, 75 woningen geloof ik. En dat geeft je een totaal van kleine 320 woningen. En er waren 80 of 90 woningen stonden te koop. Dan kwam je al op 400. En vandaarom de discussie altijd van, nou ga je een nieuwbouwwijk van 300 als concurrent zetten ten opzichte wat er in panden of intern nog moet lopen. En dat gaat straks vloeken bij elkaar.
Wij gaan zeker niet vloeken, dat in ieder geval vooropgesteld. Diepsloot 4 zit in dit plangebied, dus dat zit in de bronnen ook opgenomen. Er is geen bestemmingsplan die toestemming geeft tot het bouwen van 75 woningen in Diepsloot 4. Wat is goed? 8 woningen geloof ik uit mijn hoofd. Ja, nee, dat is niet besloten. Maar ook daar, als die vraag dan nog leeft, zullen we dat nog even netjes voor u uitschrijven. Uitschrijven bedoel ik, niet uitschuiven. Maar er is dus geen bestemmingsplan voor Fries waarin die 75 woningen, want dat is vaker aan de orde geweest dat het geval zou zijn. Ook op een van de eerdere informatieavonden, ik dacht dat het toen om de plannen van de Partij van de Arbeid ging, is daar ook nog eens genoeg van wat doen jullie nou moeilijk, daar kun je al gaan bouwen. Dat blijkt niet waar te zijn. Ik ben niet bij de besluitvorming in Fries geweest. Dus wij kijken de huidige bestemmingsplannen die geldend zijn, hebben wij nagekeken en daar zit het niet in. Dus daarom hebben we die gewoon in de bronnen meegenomen in die totale productie.
Ik weet het bestemmingsplan van de gereformeerde kerk. Nou, er mag niet één woning gebouwd worden. Er mag een kerk gebouwd worden. En u heeft daar ook 21 staan. Dus wat u nu allemaal... Ja, nee... Ja, u verslaat me altijd.
Nee, die ga ik niet. Bestemmingsplanprocedures kunnen gevoerd worden, daar geen misverstand over. En dat is ook wat wij van plan zijn als het gaat om in de structuurvisie vastgelegde locaties. Dat daar dus dan dientengevolge bestemmingsplannen voor gemaakt worden. Dat is ook voor de bronnen. En ik stel u dat de bestemmingsplan voor Diepsloot 4 niet behelst het bouwen van 75 woningen. Dan komen we even specifiek op de bronnen. Companen gaat uit van 370 woningen, waarbij wel is opgemerkt dat dan ook heel scherp gekeken moet worden naar de ontwikkeling zoals die zich in Zuid-Laren voordoet, omdat daar toch enige concurrentie verwacht wordt. Arcades ging uit van zo tussen de 200 en de 300 woningen. En De regio heeft alleen maar gezegd van het moeten er minder dan 550 zijn. Althans een deel van die productie van 550 woningen die schiet over de plangrens van 2030 heen. En daar moet u een antwoord op formuleren. Wat heeft het college nu voorgesteld? En dat wordt in de jaarrekening ook meegenomen om een voorziening te treffen van 4 miljoen. Verbaasd, hè? Om 4 miljoen aan voorziening te treffen.
Jij misschien.
Nou ja, u keek zo verbaasd. Ja, daarom. Daarom hebben we u ook netjes een brief gestuurd toen wij dat in het college met elkaar hebben afgesproken om een voorziening te treffen van 4 miljoen. Om de risico's die gepaard gaan met als je uitgaat van 300 woningen tot 2030, dat je die risico's die daaruit voortkomen, dat je die goed op kunt vangen. En vervolgens is het dan de bedoeling om heel strikt te kijken in die ontwikkeling naar hoe de markt zich manifesteert. Dat betekent ook dat bestemmingsplannen, die zullen ook niet voor direct 300 woningen gaan gelden. Dat zal ook kleinschaliger moeten. Ook daar praten we intern nog over om te kijken van hoe kunnen we die ontwikkeling van bestemmingsplannen, maar ook de ontwikkeling van de benadering van de markt, hoe kunnen we die zodanig vormgeven dat we met minimale investeringslasten toch de woningen gaan realiseren om ook de totale, daar komt de boekwaarde wel, en uit mijn hoofd 8 miljoen. Hoe kunnen we die zorgen dat we daar in ieder geval het meeste ook van terugverdienen? En als het enigszins kan, ook die 4 miljoen die we aan de kant zetten om de risico's op te vangen, om die weer vrij te spelen door die omstandigheden zodanig te beïnvloeden dat er ook markt voor is. En dan kom ik al bij de conclusies. Dat de gemeente Tinalo op dit moment dus bezig is om te gaan kijken van hoe kunnen we die woningbouwaantallen zodanig herijken, zodanig vormgeven, zodanig met elkaar afstemmen dat er geen onderlinge concurrentie plaatsvindt. En hoe kunnen we dan proberen om ook de financiële risico's die daar aan kleven en die we met elkaar zijn aangegaan, dat we die tot een minimum terugbrengen. De bronnen heb ik al aangegeven, rekening houdend met 300 woningen. Terborg wordt bijgesteld met min 120 woningen. Dat is niet een financiële aderlating. Dat heeft te maken met de grondslag, ook iets wat wel bekend is in Terborg. En wat nu is gebleken is dat als je de grondposities verandert en waar de ecologische zone gedacht is, dat je daar woningbouw pleegt, omdat de grond daar beter in staat is om woningbouwcapaciteit op te vangen. En daar waar de woningbouw gepland is, daar de ecozone aan te leggen, omdat daar slappe grond ligt, dat je daar ook in je exploitatie goed uitspringt. En dat je dus geen financiële aderlating hoeft te doen, ondanks het feit dat je 120 woningen minder op de markt zet. Wij mikken nu eerst even vooral eerst, niet tot 2030, want het is al zo ontstellend moeilijk om 2 jaar vooruit te kijken. Laat staan dat je 8 jaar vooruit kijkt, laat staan dat je 18 jaar vooruit kijkt. Dus onze planningshorizon die richt zich nu eerst even tot 2020 en daarna kijken we weer verder. En zoals gezegd, het past ook allemaal binnen de afspraken die binnen de regiovisie zijn gemaakt. En dat zijn de voorstellen zoals die de komende maanden in dit theater te aanschouwen zijn. Tot zover mijn inleiding.
Dan kijk ik weer eens even rond of er nog vragen zijn uit de aanwezigen. Heer Pieters.
Ja, ik heb eigenlijk een hele rij. Als u denkt dat politiek wordt, corrigeer u mij, hè?
Als u vragen stelt en antwoorden krijgt, zonder discussie, vind ik het prima.
Okay. Ik heb gisteren een heel boeiend betoog van uw collega meneer Aziz aan mogen horen. Ik was er van onder de indruk. Deze meneer die gaf een analyse die in mijn beleving de enige juiste is. En die zegt, wij hebben behoefte aan woningen, maar wij hebben behoefte aan woningen aan eenpersoonshuizen. U geeft daar ook al aan, er is een vergrijzing. De markt die wordt niet bediend, er moeten status moeten komen, voor senioren moeten woningen komen. Aziz noemde ook nog een aantal, die wil ik. Maar dat vergt toch een heel andere benadering als dat we nu gevolgd hebben, ook met zo'n bron. Je kunt in de bronnen waar dit op gebaseerd is, toch geen huisjes voor één persoon zetten. Dat zal toch in Binnenstad moeten, op vrijdag, of in het dorp moeten, op plekken waar de winkels gaan verdwijnen, omdat we die allemaal gaan centraliseren. Dit vergt toch heel wat anders dan zo'n luxe woonwijk met een hele grote uitstraling. Dat is de eerste. Dan heb ik er een scenario vanmiddag, zat ik dat eens naar de tel. Want ik vind het ook een beetje verwarrend dat u soms spreekt dat 2030 en dan op een ander moment weer dat 2025. Dat is, ook in de aantallen is dat wat verwarrend. Ik had vanmiddag het sommetje gemaakt. De bronnen zouden bij 550, dat wordt gebaseerd op de oorspronkelijke uitgangspunt van 3600. Dan heeft de regio heeft gezegd, voor deze gemeente stelt het scenario 1000. Maar in uitzonderlijke woonlocaties, waar ze te borg en ook grote vetoring, geldt het 1500 scenario. Als je dat dan gewoon deelt, dat dat de behoefte zal zijn, dan betekent dat het voor de bronnen, ik meen 151 17 woningen of zo overblijven. Die 36.
Nou, ronden we naar bovenaf.
Ja, 155?
Klaar. Nee, 152.
152. Is dat, ik vind, er is een zo andere vraag, zo is een kern van Fries ook. Wij moeten, de hele kern moet op de kop, dat moet helemaal, in mijn beleving, meneer Kloos die verwijst er al naar 300, vind ik aardig optimistisch, maar er gaan 75 af. Er wordt ook steeds aangegeven dat het marktgebied Zuidlaren, Tinalo, Fries, aan deze kant van onze gemeente, eenzelfde is. Er komen uit de hemel komen er van 200 woningen op het Prins Bernhard hoeventerrein. Wij hebben op een loopstuk, u zegt van hier in Fries, daar is geen goedgekeurd bestemmingsplan. Ik dacht dat we in de loopstukken nog wel capaciteit hadden. Van 30 of 40 zoiets. Die ligt er wel. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kun je toch gewoon de behoefte aan de behoefte voldoen voor de eerste 10, 20 jaar. Ik las dat de mogelijkheid al is om afboekingen te doen. Je hoeft niet in één keer weer terug naar de warme grond. Je mag al een tussenstap inlassen. Dat je warme grond nog benoemt, dat je wel een afboeking moet doen, maar dat hoeft niet tot agrarische waarde. Maar het mag, dacht ik, tot 10 euro of zoiets. Dat valt met die afboeking. Ik denk, als je doorrekent en je zou misschien het besluit, in mijn beleving, een wijs besluit nemen, om te zeggen, pak eerst de behoefte die er is, vul die in op binnendorpse locaties. Ja, wij hoeven niet te denken dat Fries nou zo populair is, want ik weet hoeveel woningen of er gisteren in de Rijgenstraat verkocht werden. Of nee, vorige week, ik weet niet, het kan vandaag meer zijn, maar dat zijn er waren er vorige week nul. U weet dat we een leuk plannetje in Donderen hebben, waar 9 woningen liggen. Nou wil ik Donderen niet vergelijken met Fries, maar het is maar 2 kilometer.
Ik grijp nu toch in, want ik heb nog steeds geen vraag gehoord.
Bent u het met mij eens en met de conclusie van meneer Aziz, dat er behoefte is aan eenpersoonshuizen en dat die in zo'n uitbreiding, als de wijk de bronnen, moeilijk in te passen zijn?
Nee, dat ben ik niet met u eens. En ik ben het wel met u eens als het gaat om dat er voor met name eenpersoonshuishoudens veel meer nadruk gezocht moet worden. Daar zijn we het over eens. Maar wat u in uw rekensom verzuimt te doen, is dat er in de omgeving, en als het nu Hoge Zandsappermeer is of Noordenveld Leek, maar ook de locatie Meerstad, dat die allemaal geschrapt worden. Waardoor er een andere marktsituatie ontstaat. Waardoor er ook voor gezinswoningen, naar onze opvatting, nog voldoende ruimte is. En waarvan wij in ieder geval zeggen, en zie wat er gebeurd is, ander voorbeeldje, Zuid-Laren, is toch goed vergelijkbaar. Daar is er ook een plan, boven Diepen, ik heb hem net genoemd, is tot 2 keer toe in de markt gebracht, tot 2 keer toe waren de verkopen nul, en nu gaan ze alsnog los. Dus kennelijk zijn ze nu in staat om het product te leveren waar de markt in Zuid-Laren vraag naar heeft. Kijken we dan vervolgens naar de locatie Oude Tolweg. Daar lopen we voor op de planning zoals die destijds was afgesproken in de greks van de Oude Tolweg. Waarom? Omdat er jarenlang in Zuid-Laren niet is gebouwd. En hetzelfde geldt ook voor Fries, waardoor er sprake zou kunnen zijn. Ik ben geen wethouder die in die glazen bol kan kijken en ook al kan voorspellen wat dat dan voor Fries gaat betekenen. Maar het zou heel wel kunnen dat ook in Fries er een uitgestelde vraag leeft van mensen die zeggen, ik zou dan wel die stap willen maken naar die eengezinswoning in de bronnen. Wat ons op dit moment nekt, en dat heb ik ook in mijn betoog al aangegeven, is dat die woningmarkt op dit moment dysfunctioneert. Maar ik heb u ook in mijn inleiding aangegeven dat wij destijds achter de broek zijn gezeten door de regio om vooral plannen te maken. Omdat er toen behoefte was en waar wij zeker zeer goed toe in staat zijn, is om op het moment dat de vraag er is geen plannen te hebben, op het moment dat de vraag er niet is, met allerlei plannen van stapel te lopen. Laten we nu in vredesnaam proberen om keuzes te maken om plannen tot ontwikkeling te brengen, zodat op het moment dat die vraag zich voordoet, dat je die vraag ook echt kunt bedienen. En niet dat we dan eerst de koelkast moeten ontdooien om die plannen eruit te halen. Want dan lopen we wederom
achter de markt aan. En dat was nou net een van de uitgangspunten dat we willen proberen om die markt zo goed mogelijk te bedienen.
De heer Kloos met een duidelijke vraag.
Mijn vraag is, hoeveel subsidie is of wordt te verleend Europees aan de bronnen?
Weet ik niet en staat ook niet ter discussie op dit moment. Dus het gaat om woonvisie, dus ik heb daar geen antwoord op. Ja, dat mag u zich niet voorstellen. Ik weet inderdaad alles, maar dit even niet.
Kunnen we dat op schrift van u ontvangen?
Ik wil die vraag noteren en dan gaan we daar zeker aan voldoen, denk ik.
De heer Kalk.
Nou, dat wordt dan een blanco velletje. Maar, ik sluit even aan op de vraag van de heer Pieters. Wij hebben nu heel veel getallen gezien. Ik begrijp ook dat heel veel naar beneden wordt aangepast. Maar u begon in uw verhaal eigenlijk voor mijn gevoel met het belangrijkste punt. De markt is helemaal van slag. En ik denk als wij uiteindelijk in deze raad, want dit is een belangrijke bijstelling, verder praten over bijstellingen, dat we dan vooral ook moeten praten over de analyse van de markt. En de daarin zich bevindende doelgroepen en de onderlinge verhouding qua vraag en aanbod, om ook goed te kunnen kijken wat we gaan bouwen. Want dit zijn getotaliseerde aantallen, maar daar hebben we nog niet echt zicht op de onderverdeling, waar bouwen we precies voor. En mijn vraag nu, dat wil de voorzitter graag, is krijgen wij terzijde tijd, als de raad daar in plenum over gaat praten, dit soort gegevens daar ook nog extra bij en zo actueel mogelijk, om ook goed te kunnen kijken en afwegen voor wie gaan we dat nou doen. En ik wil ook wel zeggen waarom ik die vraag stel. We hebben op enig moment gezegd 30% reserve is vrij normaal. Daar zullen vast mensen voor doorgeleerd hebben die menen dat dat juist is. Alleen, ik word wel een beetje angstig met de ontwikkeling van de getallen die wij nu zien. Want 30% van, ik noem maar een aantal van 1500, dan gaat het nog altijd om 500 woningen. En als wij in capaciteit uitgedrukt in bestemmingsplannen, dan over x-tijd, en dat is even een ongunstig scenario, weer zouden moeten bijstellen, dan moeten we mogelijk weer een greep in de buidel doen. Nou, zo even wat vragen.
Ja, terecht dat u zegt van 30% overcapaciteit, dat moet niet de betekenis krijgen van dat die 30% afgeschreven moet worden. Ik heb dat in relatie gebracht tot die boeggolfbeweging die zich voordoet. En dan is enige overcapaciteit ook niet verkeerd, omdat, laten we kijken naar de bronnen, als we kijken naar de aanvankelijke plannen wanneer die wijk al ontwikkeld had moeten worden, dan zijn we nu al te laat. Dus ook die schuift daardoor naar achteren en dat is wat we continu ook doen. Steeds maar weer kijken naar hoe die locaties zich ontwikkelen. Nou, vandaag nog met een ambtenaar overleg gehad over een locatie boven Diepen, waar nu al wel gebouwd wordt. En die stond nou net weer in 2014 en 2015 gepland. Nou, waarschijnlijk wordt het 2013 gehad en misschien zelfs een deel 2012. Dus dat fluctueert steeds, dat moet je continu in de gaten houden. Het is zeker niet de bedoeling dat die totale woningcapaciteit die wij in de komende jaren tot 2030 denken weg te zetten, dat we die voor 30% eigenlijk nooit zullen gaan behalen. Nee, de inzet is erop gepleegd om die wel te behalen. Alleen risico's, nou nog niet eens daar aan de voordeur, tot aan die deur. Want ik weet absoluut niet hoe die markt zich gaat ontwikkelen. Maar we hebben wel, op basis van ook de regiovisieafspraken, het vertrouwen dat die markt er in dit gebied ligt. En dat blijkt ook uit de cijfers, als we ook 2011... uitgifte van woningbouwlocaties zien ten opzichte van 2010, zit er zelfs een stijging in. Wij hebben meer kavels in 2011 verkocht dan in 2010. Dus daar zit nog steeds een positieve tendens, waar we niet direct van in paniek moeten raken om die woorden te gebruiken. Maar we moeten het wel managen, we moeten het wel volgen en we moeten kritisch blijven kijken. En ook als het gaat om de investeringen die we doen in een gebied om woningbouw tot ontwikkeling te brengen,
Maar we moeten ons ook realiseren dat de aankopen van de gronden, die zijn al geschied. Daar ligt ons risico al. Die is niet meer weg te poetsen. Dus op het moment dat je gaat investeren in het woon- en bouwrijp maken, dan moet je een goede afweging kunnen maken of die investering zich ook daadwerkelijk terugverdient. Dat is iets wat in continue discussie met uw raad ook zal blijven gebeuren. Daar zullen wij voor zorgen en ik vertrouw er ook volledig in dat uw raad mij daar wel aan helpt herinneren als ik zou verzuimen dat te doen.
Mevrouw Engels.
Ja, dank u voorzitter. Heb ik de wethouder nog goed begrepen? Want ik ga nog even een stukje terug, want dan ben ik op blijven haken en dan luister ik niet meer. Dus dat wou ik even uit de wereld hebben. U gaf aan dat er zijn in de gemeente om ons heen een aantal bouwplannen geschrapt. Omdat het ook in het kader van de visie beter leek. En toen meen ik te begrijpen dat u zei, nou, Meerstad is geschrapt en een aantal andere dingen zijn geschrapt. Dus dan komt de bronnen daar gunstig bij weg, zeg maar. Dan komt er ruimte voor. Heb ik dat goed begrepen?
Nou, ik maak nu de relatie dat Meerstad weg is. Dat is niet helemaal het geval. Maar er zijn wel substantiële aantallen in mindering gebracht. Maar ook Hoogstand Sappemeer en ook Noordenveld Leek. En dat zijn wel gebieden die ook concurreren met Fries-Zuid-Laren. En dus op het moment dat die uit de markt gehaald worden en ook niet meer in potentie aangeboden worden, dan zal dat de marktvraag veel meer naar dit gebied leiden, omdat daar dat aanbod niet meer is.
Nog een aanvullende vraag. We doen het allemaal een beetje in overleg in Groningen-Assen. Weten de omringende gemeenten daar ook van dat u dat zo op deze manier bekijkt?
Nou, ik ben nog niet uitgenodigd door andere gemeenteraden. Dit zijn de afspraken die in regiovisieverband zijn gemaakt. En die worden op dit moment aan alle gemeenteraden en alle staten voorgelegd. En daarin zit opgesloten de afspraken rondom Meerstad, rondom Hoogstand Sappemeer, maar ook Ten Boer, waarin in locaties geschrapt wordt. Dus dat is ook het spannende traject wat we met elkaar doorlopen. Iedere gemeenteraad en de beide provincies moeten deze afspraken ook met elkaar onderschrijven.
Ja, ik heb een vraag over de markt. En er is al eerder ook door de heer Kalk aangegeven van je zou eerst eigenlijk de markt goed moeten analyseren voordat je weer nieuwe plannen gaat maken. En ik zie daar ook wel een beetje terug in de Grote Veen. Als je kijkt van wat voor kavels daar verkocht worden, dan zijn het de kleinere kavels die lopen en de grotere die staan allemaal te koop. Tegelijkertijd heb je in de regiovisie dat je allemaal accenten hebt aangewezen. In onze gemeente was dan zo'n gemeente met het op stand wonen, het luxere woningtype. Wordt dat nu losgelaten en kunnen wij nou zelf gaan bepalen hoe zo'n wijk eruit gaat zien? Of zijn we nog aan die regels gebonden?
In de regiovisieafspraken staat letterlijk met betrekking tot het 1500 scenario, en dan hebben we dus over Eelde, Paterswolde en Ter Borch, dat daar het landschappelijk groenstedelijk wonen, dan heb je toch een beetje over de categorie niet zijn de starters, niet zijn de mensen met een hele smalle beurs, maar mensen met een wat rijkelijk gevulde beurs. Dat is niet, even mijn antwoord afmaken, dat is niet voor het duizendscenario. Het duizendscenario, daar moeten we wel in de regio ook met elkaar naar kijken. Want op het moment dat de markt voor starters hot is en dan gaat iedereen starterswoningen bouwen. Dan moet je A, oppassen dat niet iedere gemeente dat aan de zuidkant van de stad Groningen dat gaat doen. Want dan verpest je die markt ook. En twee, en dat is in een discussie ook al wel eens eerder aan de orde geweest. Je moet ook oppassen dat je de bestaande woningmarkt, dus mensen die een huis te koop hebben, dat je die markt niet gaat verstoren. Dus het is een evenwicht zoeken. En dat is ook in de woonvisie en de afspraken die daaromtrent gemaakt worden, is dat een belangrijk element om eerst te zeggen van wat gaan we wel ontwikkelen en wat gaan we niet ontwikkelen. Om van daaruit dan ook het programma, het inhoudelijk programma te kunnen vaststellen, waarbij elke keer die markt opnieuw benaderd moet worden en bewerkt moet worden.
Maar als de markt nu alleen maar vraagt om kleinere type kavels, en als de woningen, ik bedoel gezinssamenstellingen, alleen maar verder verdunt, dan vraagt dat toch om aanpassing?
Ja, maar nu maakt u een move naar wat voor soort woningen. Hoe groot zijn die woningen? En ik kan me voorstellen dat je voor eenpersoonshuishoudens geen zeskamerwoning gaat neerzetten. Dus daar moet je vooral ook naar kijken. Maar dat hoeft nog niet te zijn van dat dat het lagere marktsegment is. Klein wil niet zeggen weinig kapitaalkrachtig.
Mevrouw Hofstra.
Dankjewel. De compensatie voor de gemeente Noorderveld, Leek, Hoogezand, is voorbereid denk ik in dagelijks bestuur van de regiovisie.
Nee.
Oh,
dagelijks bestuur is gewoon agendacommissie en die bereidt...
Oké, wordt breder. Dan de vraag is wat zij worden gecompenseerd als ze definitief af gaan zien van plannen. In Tinalo geeft het college nu aan, wij willen niet definitief afzien van plannen. We koersen op 300, maar 550 houden we in gedachten. Is er een overweging geweest, is er een aanbod geweest aan de gemeente Tinalo om definitief af te zien van plannen in ruil voor een financiële vergoeding?
Nee.
Is nooit te sprake geweest.
Nee, want de opening om Hoogezand-Sappemeer en Noorderveld-Leek te compenseren ligt in het feit dat dat behoort tot de schragende gemeenten. En gemeente Tinalo behoort daar niet toe.
Oké, want dan rekening houdend daarmee wordt de factor bijgesteld, zeg ik eventjes, de aantallen bijgesteld van 3600 naar 1000, hè, voor de bronnen. En dat maakte even het rekensommetje, en het ging misschien wel een beetje verloren in het verhaal van meneer Pieters, maar het rekensommetje van 550, waar we op koersten in de bronnen, op basis van die 3600, naar, als je het doorrekent, naar 150. Dan is er dus al rekening gehouden met dat minder bouwen in Rode, Leek en Hoogezand-Sappemeer. Hoe kunt u dat dan uitleggen?
Het gaat om de verwachting dat als je iets tot ontwikkeling brengt, dat het ook verkoopt. En dan is die markt... Die wordt ook op dit moment bepaald door een overcapaciteit aan plannen. In de aantallen, in een pure aantallendiscussie, hebt u voorkomen gelijk. Maar de markt gaat toch ook anders functioneren op het moment dat je aantallen eruit haalt?
Ja, natuurlijk gaat die markt anders functioneren. Maar als je die aantallen eruit haalt, dus als je die aantallen bijstelt van 3600 naar 1000, dan verander je dus al die factor. Dus dan hou je daar al rekening mee. En maar... dus staat 550 tot 150.
Wat we nu krijgen is een hele discussie over aantallen. En dan laat je rekensommen los. Volgens mij heeft het college nu een voorstel neergelegd om een risico af te dekken en daar een voorziening voor te treffen. Waarvan zij denkt dat ze in voldoende mate tegemoet komt aan de risico's die we lopen. Waarbij we ook gezegd hebben van we gaan die 300 dan in de planvorming verder voorbereiden. Waarvan ik ook gezegd heb dat de eerste bestemming die zal niet luiden 300 woningen. Dat zal ook een lager aantal zijn. En dan moet je kijken hoe de markt zich ontwikkelt. En wil je die markt kunnen bedienen, dan moet je de markt ook zijn werking laten doen. En op basis daarvan tot een nieuwe afweging komen van gaan we door op de ingeslagen weg. Het is niet zo dat als wij nu een beslissing nemen, dat dat nooit meer aan de orde kan komen. Want ik weet ook niet hoe die markt er over een x aantal jaren uit gaat zien. En misschien wordt het wel booming business. Ja, nee, precies. Dus dat is het.
Nee, maar dat is natuurlijk volstrekt helder. En dan kom je ook bijna aan het politieke. Maar als je nu koerst op andere getallen, heb je aan de afboeking van 4 miljoen niet genoeg. Dat is volstrekt helder. En je zou ook de omgekeerde weg kunnen bewandelen en zeggen, je maakt nu de afboeking groter, omdat je koerst op lagere getallen. En bij gebleken geschiktheid. En als mensen hiervoor in de rij gaan staan, dan laten we dat geld vrijvallen, gaan meer verkopen. Maar dan komen we in het politieke spel.
Ik wou zeggen, dat is volgens mij een politieke afweging.
Maar die berekeningen, die liggen daar natuurlijk wel degelijk onder. En daar moet je in een politiek spel ook antwoord op kunnen geven. Want die 150 is natuurlijk niet niks.
Nee, maar dat is uw rekensom. En niet onze rekensom. Wij hebben gezegd, wij hebben aangegeven de rapportage van Arcadis, de rapportage van Compane. We hebben de regiovisieafspraken. Waarin die aantallen van 300 absoluut passen. Ik meen mijzelf te herinneren dat in de regiovisie ook in ieder geval in eerste instantie gezegd is van nou, 370 moet makkelijk kunnen. Is ook een getal wat niet voor niks volgens mij in het collegeprogramma ook is gekomen. Daar hebben we toch bij nader inzien een stap teruggezet om die maximale risicoafdekking te doen. Alleen kennelijk voldoet dat niet aan uw wens om het nog verder af te boeken. Ja, dat is een constatering die we dan in het politieke debat wel met elkaar voeren.
Voorzitter, heeft de wethouder vanavond ook toegezegd op basis van vragen van verschillende kanten dat wij een duidelijk overzicht krijgen van getallen in combinatie met jaartallen en dat alles koerst op hetzelfde eindcijfer 2025 of 2030 met de passende aantallen daaronder?
Ik heb daar inderdaad van gezegd dat we daar ook nog even naar zullen kijken, omdat ik me heel goed kan voorstellen dat die verschillende jaartallen die in ons programma en in de rapporten van Acaris en dergelijke, dat we proberen daar een eenheid in aan te brengen. Wat wel een lastige is overigens, maar daar zullen we proberen aan te voldoen.
Nee, heer Kloos.
Mijn vraag was van binnen het totale de woonvisie zoals u nu, hè, we hebben het dan over koopwoningen, plannen, wijken, nieuwe wijken. Maar binnen het hele concept hebben wij ook nog heel wat panden die een bepaalde bestemming hebben. Zeg maar een winkelbestemming, die zou een woonbestemming kunnen worden. Worden dat soort panden ook weer toegevoegd aan de aantallen die we hebben? En we hebben natuurlijk het fenomeen dat binnen deze gemeente hebben wij een kleine 1900 huurwoningen. Van de overheid heeft aangegeven van driekwart dient u te verkopen. Dat moet in ieder geval naar de zittende eigenaar of een ander. Of in ieder geval naar de huurder. Dus er komt ook nog in deze gemeente, als ik vanaf die 1900 in de loop van de jaren, zouden dan tussen de 1000 en 1300 woningen ook op de markt komen als koopwoning. Worden dat soort zaken ook meegerekend in de totalen? Want dat mis ik eigenlijk in het hele verhaal.
Dat zal zeker in de discussie nog aan bod komen, ook als je kijkt van waar bouw je voor. Want als je het hebt over de huurwoningen, als die te koop komen, 75% hoeft niet verkocht te worden, maar moet te koop worden aangeboden. Dus nog een klein verschilletje. Er zitten wel huurders in, hè? Dus je kunt niet zomaar een huurwoning onder iemand zijn achterwerk. Nee, ik vind het helemaal niet positief, want het verstoort die woningmarkt enorm. Maar goed, dat is ook een politieke discussie.
De 85% van de woningbezit is eigendom. We hebben maar heel lage percentage huurwoningen. En 1900. En 900 staan er in Eelde, 1000 in Zuid-Laren en hier. Dus wat aan de gang.
Nee, dus dat is ook wel een laag aantal. Maar dat neemt niet weg dat de maatregel om 75% van de bestaande huurwoningvoorraad te koop aan te bieden, dat een dramatisch effect zal hebben op het functioneren van die woningmarkt. En daarvan heb ik al gezegd dat die woningmarkt op dit moment dysfunctioneert. En dat maakt het ook lastig opereren voor de gemeente Tinalo om daar keuzes in te maken. Maar dat is niet het programma waar ook in Te Borg of in Groteveen of in De Bronnen direct op gemikt wordt. En dan kom je bij de discussie van als je voor eenpersoons huishouden gaat bouwen. Het is weer een andere discussie. Starters of eenpersoons huishoudens. Want een meneer en mevrouw waarvan een van de partners komt te overlijden is in één keer alleenstaande en is volgens mij geen starter.
Misschien wat
herstarter. Ja, en je hebt ook nog kickstarters. Dus dat is een andere discussie. Dus dat moeten we niet zomaar even gaan vermengen alsof dat dezelfde discussie zou zijn.
Dit wordt weer een discussie.
Ja.
De heer Pieters had ik nog eerst.
Ja, ik had nog eentje. U weet, wij proberen dus altijd gedenk voor te bereiden. Dus wij informeren ook wat in de markt en dan vragen we wat specialisten. En die geven daar eerlijke antwoorden. En deze meneer die vertelde mij, die is met name ter plaatse hier in Fries bekend. En die zegt, nou de markt in Fries, en donderen staan ze te koop, in Fries staan ze te koop, appartementen worden niet gebouwd, Noppert is failliet, er zijn er wat andere dingetjes. Die zegt, nou ik zou die bronnen als ik jullie was nooit gaan bouwen en ik zou het hele centrum van Fries in één keer oppakken. Je krijgt twee vrij veranderde scholen, je hebt gewoon in het centrum van Fries voor de eerste 10 jaar mogelijk in. Is dit een overweging die in uw college meegespeeld heeft?
Hoe heet die man?
Meneer Van Makelaardij hier aan de Brink in Fries. Ik wil het met alle graag. Meneer, hij heeft bij mij drie kwartier werk gehad om te aanbouwen. Hij had een uurtje gerekend, dus de meneer is heel breedspraakig. Ik wil graag houden.
Wij hebben rekening gehouden met die inbreidingslocaties. Die hebben wij ook in beeld gebracht. Dus ook dan komt De Bronnen daar nog niet mee in conflict. Dus daar is wel degelijk naar gekeken. En het is dan vervolgens de ene opvatting tegenover de andere. Wij hebben een aantal zaken neergelegd, gepresenteerd, ook in de raad gepresenteerd. En op basis daarvan komen wij tot de slotconclusie dat het mogelijk moet zijn om tot 2030, let wel 2030, die 300 woningen af te zetten. En de huidige markt, nogmaals, dat wordt ook niet bestreden, die is desastreus. En toch verkopen wij meer woningen in 2011 dan in 2010. Ja, nee, het is, Dat zijn ook feiten, meneer Pieters.
Ik wil de specificatie weten, maar ik stel mij voor dat dit een ontwikkelaar bij de kant is die een grote vijand met een blokje in de keer.
Ja.
Maar dit is een kabel.
Ik wou zeggen, als we nu zo, dan wordt de ene kavel wordt wel meegerekend en de andere kavel niet. Lijkt mij niet juist.
De heer Vernes.
Ja, ik begrijp om eerlijk te zijn het verhaal van de bronnen niet, of sorry, van Te Bar niet goed. U bouwt 120 woningen minder en dat leidt niet tot, geeft geen financiële consequenties. Dat is me niet helemaal helder geworden. Want, ik begreep een beetje van u, oorzaak zit in locatieverschuiving, maar...
Omdat bepaalde infrastructurele ingrepen achterwege kunnen blijven bij als je die van locatie gaat wisselen.
Besparing op infrastructurele werken, ja. Dat is dan de reden. Oké. Okay.
Ja.
Nee, zo, hè? Ja. Ja. Kunt u ook aangeven wat voor woningen in dit gebied te koop staan, de hoeveelheid? Ik wou maar zeggen dat daar ook een analyse van gemaakt is.
Daar is in de analyse van Arcadis is daar naar gekeken. Dus daar is ook rekening mee gehouden met de bestaande woningvoorraad en de koopstaande woningen.
Zou het mogelijk zijn dat u dat ook meegeeft met de cijfers, dat we die ook kunnen zien?
Die zijn al rondgestuurd, dus dat is onderdeel van de presentatie geweest van Arcadis.
Ja, ik had dezelfde vraag als Van S. En het antwoord is toch wel, denk ik, voorzitter, dat als er in Terborg 120 woningen minder gebouwd worden, dat er ook minder geld vallen? Of niet?
Hoe? Die vraag snap ik niet helemaal.
Er worden 120 woningen minder gebouwd in Terborg, ja? Dat impliceert dat er 120 kavels minder verkocht worden.
Ja.
Dus het kost ons geld.
Nee.
Oh, nou, ik snap dat niet namelijk.
Nou ja, dat heb ik net uitgelegd. Ja, dan moet ik niet hetzelfde nog een keer gaan zeggen. Dan snap u het nog niet. Je krijgt inderdaad minder opbrengst uit kavelverkoop. Omdat de aantallen van 120 minder worden. Maar tegelijkertijd ga je een besparing krijgen op de infrastructurele werken. En dat heeft met een hoofdtransportleiding te maken. Als je die niet hoeft te verleggen, dat zijn vreselijk dure ingrepen. En als je dat achterwege kunt laten, is de slotsom dat je eigenlijk goedkoper uit bent met minder woningen.
Goed, de heer Van S nog. Ik wil eigenlijk even, ook gezien de tijd, kijken of we tot een afronding kunnen komen. Dus ik heb de heer Van S nog. En dan zie ik al, that's it. Prima, heer Van S.
Min 120 woningen betekent natuurlijk wel dat je op een gegeven moment ook een stuk te verwachten OZB-opbrengst in dat soort zaken gaat missen. De besparing zou zitten op de infrastructurele werken, met name gasttransportleiding waar je niets meer hoeft te doen. Dat snap ik. Andere infrastructurele werken, zoals wegen enzovoort, dat soort toestanden, riolering enzovoort, zullen wat minder zijn, mag ik aannemen dan. Maar je mist wel die structurele OZB opbrengst. Dat werkt natuurlijk wel wat langer door dan...
Ja, daar heb je gelijk in. Misschien kunnen we gaan naar 420 woningen in de bronnen. Ja, natuurlijk is dat, hebt u volkomen gelijk dat op het moment dat wij meer woningbouw plegen en ook af kunnen zitten, dat leidt... tot een hogere bijdrage in de algemene uitkering. En dat leidt tot een hogere opbrengst van OZB. Terecht.
Ik denk dat wij tot een afronding moeten komen. Ik merk dat er nog een boel technische vragen zijn. Voor de 22e begrijp ik. Ik neem aan dat die ook schriftelijk gesteld kunnen worden nog. Mochten ze er nog zijn. Dan wil ik u allemaal bedanken voor uw aanwezigheid. En wens ik u een prettige avond. Hierbij is de vergadering gesloten.